Hoewel het dus niet zo lang meer duurt, zouden we iets doen totdat hij komt. En daar hebben we vorige keer over gesproken. Naar aanleiding uiteraard van Matteüs 27. Maar wij kwamen... 26 was het nog trouwens. Nee, 27. 26. Een lang hoofdstuk. Naar aanleiding van Matteüs 26 dus... gedeelte over wat genoemd voor de instelling van het heilige avondmaal, waren wij terechtgekomen in de andere evangeliën uiteraard, dat wil zeggen Marcus en Lucas, en daarna in 1 Korinthe, want dat is de enige andere schriftplaats waarover dit avondmaal gesproken wordt. Een bedekte verwijzing daarheen in 1 Korinthe 5. In de uitspraak, ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Feest van ongezuurde broden namelijk, want dat staat er feitelijk ook bij. En daarna 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11, de traditionele schriftgedeelten. Er zijn er nou eenmaal niet meer, dus ik kan er ook niks aan doen. Fijn traditionele schriftgedeelten. 1 Korinthe 10, waarin zo zonder meer gezegd wordt dat de drinkbeker der dankzegging... 1 Korinthe 10 vers 16 was dat. De drinkbeker der dankzegging. Gemeenschap is des bloeds en dus des levens van Christus. En als dat niet duidelijk is, dan de volgende zin. Het brood dat wij breken is gemeenschap des lichaams van Christus. Samenvattend en concluderend. Want één brood zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En zeker binnen het kader van deze brief, en dat is het directe kader dat we hebben, gaat het dus over de eenheid van de gemeente, waarbij de gedachte is dat alle gelovigen leden zijn van één lichaam en gebouwd worden tot één en dezelfde tempel. Dat was 1 Korinthe 3. Ik haal het maar aan om te laten zien dat de brief over niks anders spreekt feitelijk. De eenheid van de gemeente namelijk, waarbij alle leden van de gemeente leden zijn van één lichaam, dan wel van één tempel. En wij weten dat het lichaam een tempel is, dus het maakt allemaal zoveel verschil niet. Maar de gedachte is dat deze Korintiërs leefden naar het vlees, dat wil zeggen niet in zonde, dat is toch weer wat anders denk ik. Maar zij leefden naar het vlees, dat wil zeggen volgens volstrekt menselijke beginselen die voor ons allen ook begrijpelijk zijn, mag ik aannemen. Maar het was nu eenmaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat we zouden leven primair als leden van dat lichaam van Christus, waarbij elk van ons zijn eigen of haar eigen positie in dat lichaam zou hebben. Dat is namelijk vervolgens 1 Korinthe 12. Zo gaat het verhaal verder. En 13 en 14 feitelijk. En in hoofdstuk 15 de climax van het verhaal. Want daar komen we terecht bij de opstanding en dus de beloofde heerlijkheid. Namelijk de opname van de gemeente enzovoorts. Zo steekt de brief in elkaar. Waar het om gaat namelijk is dus dat ook binnen dit verband van deze gehele brief brood en wijn, dat wil zeggen het avondmaal, aangehaald worden als enige van alle nieuwtestamentische brieven. En daar wordt aangehaald als voorbeeld, als aanschouwelijk voorbeeld en zelfs als proefondervindelijk, lijkt me de goede term, proefondervindelijk voorbeeld van wat de gemeente eigenlijk is. En dat met een praktische lering uiteraard met betrekking tot onze wandel als zodanig. Maakt men nu eventueel van brood en wijn uitbeelding van het lijden van Christus en wellicht zijn dood? Meestal wordt het niet verder, wordt het niet meer dan zijn lijden, dan verliest het dus prompt elke betekenis. Ik zeg dus, als men die betekenis eraan geeft, dan verliest het elke betekenis in Bijbels verband. Want begrijp u me goed, er wordt niets geplaatst in ons verband of in ons kerkelijk of gemeentelijk verband. Al deze dingen staan in een Bijbels verband. En onze bijeenkomst zou moeten zijn eveneens in Bijbels verband. Dat is de norm. Maar leest men het in de Bijbel, kom je tot niks anders dan dit. Meer schriftgedeelten zijn er niet. We hebben ze al onder ogen gehad. En de strekkingen van is duidelijk genoeg. In Matteüs, Marcus, Lucas worden ze van toepassing gebracht op de discipelen, verzameld met de Heer Jezus in de opperzaal, met de deur op slot, afgezonderd van de wereld en een etage hoger. En daarmee is de gemeente beschreven uit 1 Korinthe. Namelijk afgezonderd van de wereld, dus niet wandelend naar het vlees, levend volgens hogere normen. Kortom, als leden van dat lichaam van Christus, de gemeente namelijk. Dat is waar het om gaat, zowel in 1 Korinthe 10 als 1 Korinthe 11. Dat ik erop terugkom nu, is omdat we het laatste stukje toch een beetje afgeraffeld hebben vorige keer. In de eerste plaats en tweede plaats, omdat ik dus enige vragen alsnog erover kreeg. En dan denk ik altijd, nou, dan heb ik het toch niet helemaal goed gedaan. Dus dan kom ik er maar weer even op terug. Er zitten inderdaad enige haken en ogen aan het schriftgedeelte. De meest vervelende zijn die met betrekking tot de grondtekst, zeg ik altijd. Omdat, ja, dat levert problemen op. En daar kan ik wel wat van zeggen, maar dan moet je op mijn gezag aannemen. Dat is nu eenmaal zo. En hoger gezag is het toch niet, omdat de meningen daar toch over verdeeld zijn. Ik heb tot mijn verrassing gemerkt dat de laatste jaren op nogal wat verschillende plaatsen in de wereld grote propaganda gemaakt wordt voor in Nederland dan de Statenvertaling, Engeland en Amerika voor de King James Version, en in het algemeen dus voor de zogeheten Textus Receptus. En Textus, dat is gewoon tekst, en Receptus, dat krijg je van de dokter. Receptus wil zeggen dat men het ontvangen heeft. Hè? De received text in het Engels. De ontvangen, de overgeleverde tekst van de Bijbel. Het punt is, laat ik dat dan nu dan maar meteen van de gelegenheid gebruik maken om er wat van te zeggen. De oudste vertalingen in de omgangstaal van de Bijbel zijn ontstaan in de dagen van de Reformatie. Sommige al wel erg vroeg in de Reformatie, maar goed. Maar in de Reformatie, onze Statenvertaling uiteraard ook. En het punt is gewoon dat de reformatoren hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk handschriften, dat wil zeggen manuscripten, handschriften van de Bijbel te verzamelen. Om op basis daarvan zo snel mogelijk een vertaling te maken in de omgangstaal. Dat heeft men gedaan, maar u en ik begrijpen dat dat een haastklus was. Want men wilde natuurlijk de Bijbel zo snel mogelijk onder de mensen brengen. Een nobel streven is dat. Dus men heeft hier en daar bij wijze van spreken om zich heen gegrepen naar manuscripten die voorhanden waren enzovoort. En naar beste weten daarvan een vertaling gemaakt. Dat wil zeggen, die manuscripten waren niet allemaal met elkaar in overeenstemming, maar ze hebben daaruit dan toch maar een grote gemene delen gemaakt. Begrijp je me goed, als we praten over verschillen in de manuscripten, dan zijn het er velen, enige duizenden met betrekking tot het Nieuwe Testament. Maar alles bij elkaar is dat heel weinig. Laat u niet verblinden door het getal, als u het hoort. Alles bij elkaar is dat heel weinig. Telt het aantal woorden maar na van het Nieuwe Testament. En kijk, dan is het aantal varianten in lezingen, dat is dan verrassend weinig. Bovendien zal blijken dat het grootste gedeelte daarvan van volstrekt geen enkele betekenis is. Omdat het niks toe of afdoet aan wat er geschreven staat. Een paar woorden meer of minder, zou ik maar zeggen. Een extra zin wel of niet. In ver en ver uit de meeste gevallen maakt het absoluut geen enkel verschil. In de meeste gevallen is het namelijk zo dat als een zin te veel staat, dan is die ontleend aan een andere schriftplaats waar ongeveer hetzelfde stond, maar wat uitgebreider. En het is dan mee overgekomen van de ene tekst naar de andere. Er verandert dus niks aan de gedachte als zodanig, want hoewel het in het ene vers dan kennelijk niet horen te staan, staat het in het andere wel, dus het blijft toch volstrekt hetzelfde. De meeste gevallen maakt het niet uit. Er zijn maar enkele schriftplaatsen die toch wat cruciaal worden, of waar de verschillende lezingen hier en daar toch wel wat ongelukkig zijn, moet ik u zeggen. Maar dat zijn er niet zo geweldig veel meer. Maar het punt is gewoon dat die Textus Receptus is niet een vaste, traditionele, overgeleverde, erkende tekst van de Bijbel of van het Nieuwe Testament specifiek. Dat is namelijk niet zo. Dat was gewoon, het is al serieus gedaan, het is met beleid gedaan, maar het is niettemin een haastklus geweest. Iets ongebruikelijks, want daarvoor interesseerde eigenlijk niemand zich voor wat is nou precies de letterlijke tekst van de Bijbel. Om de eenvoudige reden dat daarvoor had men eigenlijk alleen de Rooms-Katholieke Kerk. En in de Rooms-Katholieke Kerk gaat het niet om wat de Bijbel zegt, maar om wat de kerk leert. In de protestantse kerken tegenwoordig ook. Tot in vrije kringen aan toe, heb ik gemerkt. Dus wat sta ik nou te vertellen? Maar vooruit. Maar men tilde daar gewoon niet aan, dus het maakte verder niet uit. Pas in de loop van de vorige eeuw heeft men, mede door het op gang komen van archeologisch onderzoek, gewoon historisch onderzoek, heeft men hier en daar, en nogal, op nogal wat plaatsen, dus handschriften van de Bijbel gevonden, waardoor dus de algemene opvattingen over wat is de juiste lezing van een bepaald Bijbeltekst opnieuw ter discussie kwam te staan. En toen heeft men, niet als haastklus, maar op het gemak om zo te zeggen, heeft men studie verricht, vergelijkingen gedaan enzovoort, en is tot de conclusie gekomen dat bepaalde lezingen van de teksten, de receptus, dat die, en die dus gebruikt werd door de reformatoren in de tijd, dat die inderdaad niet verantwoord zijn. Daar is uiteraard verschil van mening over, maar dat wordt in hoge mate, moet ik u zeggen, dat zult u ook wel begrijpen, ingegeven doordat men op bepaalde teksten leringen gebouwd heeft. En het is wat vervelend als nou blijkt dat die teksten in zichzelf niet correct waren. En dus men heeft er belang bij om bepaalde teksten te laten zoals ze waren, eenvoudig omdat men in de loop der tijd daar verklaringen op gebouwd heeft. En zo steekt dat eigenlijk in elkaar. Moeilijker is het niet. Het blijft ook altijd zo. En als ik zeg, er staat eigenlijk dit, dan is in sommige gevallen ook inderdaad mijn inzicht, zal ik maar zeggen, theologisch inzicht, doorslaggevend, dus ik moet kiezen. Kijk, als ik in 1 Korinthe moet kiezen, 1 Korinthe 2, over staat, laat ik hem maar, ik heb hem toch vlak in de buurt, hè. We gaan zo weer terug hoor, naar 1 Korinthe 11. Maar als nou in 1 Korinthe 2 staat, ik broeders, vers 1, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Dat staat er, hè? En de alternatieve lezing van het vers is, u verkondigende de verborgenheid van God. Dan hoef ik niet lang na te denken. Dan heb ik geen filologisch onderzoek nodig, geen vergelijkende studie van handschriften, echt niet. Dan weet ik op voorhand, wat er hier staat is niet in orde. Dat had dus inderdaad moeten zijn, als dat het alternatief is, had moeten zijn verborgenheid van God. In de eerste plaats, omdat nu er getuigenis staat, betekent het niets. Je kan het woord net zo goed weglaten, betekent niks. Kan hooguit betekenen, u verkondigende wat God getuigd heeft. Ja, wat wou je anders verkondigen, bedoel ik. Dat woord betekent dus in zichzelf niks meer. En in de tweede plaats, het hoofdstuk gaat over die verborgenheid, en het wordt ook expliciet genoemd in vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. En die tekst is niet twijfelachtig. Heb je dat? En op de vraag, maar hoe komt het dan dat er toch getuigenis staat in vers 1 en niet verborgenheid? Kennelijk in die tekst de receptus, daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Getuigenis is marterion in het Grieks en verborgenheid is mysterion. En als je dat een beetje op afstand bekijkt, ziet het er precies hetzelfde uit. Dat is een makkelijk gemaakte vergissing. De woorden lijken op elkaar namelijk. En dat is alles. En zo'n verschrijving, want dat is dan wat het geweest is, zo'n verschrijving is alleszins denkbaar. Geen enkel probleem. Dus dat lost zich vanzelf op. Uit het verband blijkt het, en dat vind ik persoonlijk altijd het sterkste argument. Iets dergelijks hebben we bijvoorbeeld ook in Efeze 3, waar gesproken wordt over een bedelingenkwestie en gezegd wordt, waar gesproken wordt over de bedeling der genade Gods. En een paar versen verder, in hoofdstuk 9, staat dat ineens, welke de gemeenschap der verborgenheid zij. En wat het woord daar moet, gemeenschap, ik zal er geen verklaring voor weten. Gemeenschap der verborgenheid, je kan ook denken verborgen gemeenschap met God, dat zou kunnen. Maar in het verband van schriftgedeelte wordt het toch een rare zin. Maar als er dan ineens andere handschriften zijn die daar in plaats van koinonia, daar gaat hij weer, in plaats van koinonia, gemeenschap, hebben staan oikonomia. Oikonomia, het lijkt op elkaar, dus weer. Dan zeg je, ja, bedeling, natuurlijk, bedeling der genade, bedeling der verborgenheid, verborgen bedeling. Natuurlijk, dat moet hem zijn. In dit geval Ik weet er niet zoveel van, zeker niet uit het hoofd. Maar in dit geval weet ik wel uit het hoofd dat die beide schriftplaatsen die ik nou als voorbeeld noem, dat die alternatieve lezing, zal ik maar zeggen, in beide gevallen voortkomt uit de Codex Sinaiticus. Die is in 1840, 1850, die jaren ongeveer halverwege de vorige eeuw ontdekt op de Berg Sinaï, in het Catharina Klooster door Tischendorf. En ik heb dus inderdaad daardoor nogal wat vertrouwen in de Codex Sinaiticus. Inderdaad, ja. En meer uit het hoofd weet ik zo gauw niet, maar ik weet wel dat ik heel wat schriftplaatsen gecheckt heb. Want ik heb er een Codex Sinaiticus, dat wil zeggen gedrukte versie uiteraard. Tamelijk ongebruikelijk, maar ik liep er een keer tegenaan toen ik een keer een Nieuw Testament wilde kopen. Jaren terug, toen vond ik die het eerst. Niet wetende dat dat nou niet de gebruikelijke variant was, maar vooruit. Maar het blijkt een hele goede variant te zijn, heb ik achteraf voorzien. En inderdaad, de voorgestelde wijzigingen, de wijzigingen ook die tot stand zijn gekomen en doorgevoerd zijn in de zogeheten nieuwe vertaling van 1951, komen voor een belangrijk deel inderdaad uit de Sinaiticus en uit de Vaticanus. Dat zijn dus later gevonden manuscripten. Er is echter onder orthodoxen een traditie die vasthoudt aan de Statenvertaling en die nu zo ver gaat, heb ik gezien de laatste jaren, door te zeggen dat die tekst dus receptus op basis waarvan die Statenvertaling tot stand gekomen is, dat die zo goed is. Maar dat is niet waar. Wat goed was, was de vertaling ervan. Dat is echt fenomenaal, want ik blijf volhouden, ook na vergelijking, dat de Statenvertaling in zijn soort verre, verre uit de beste is die er over de hele wereld is. Veel beter nog dan de King James versie. Dat is algemeen erkend de goede. Maar de Statenvertaling is echt op vele punten stukken beter. Zo zonder meer. Ik heb vaak moeten vergelijken, omdat ik nog wel eens het Engels heb moeten spreken en ook nog wel eens heb moeten vertalen. En dan bleef steeds dat als de Engelsman moest uitleggen, hoefden wij dat niet, omdat onze Statenvertaling het gewoon zegt. Maar begrijpt u me goed, dat is niet de verdienste van de teksten de Septus, maar dat is de verdienste van de Statenvertaling als zodanig, die dus echt wel te verbeteren is. Niet als vertaling, maar vanwege de manuscripten die op grond waarvan de Statenvertaling tot stand gekomen is. Het is achteraf, want het is altijd vervelend erover te moeten praten, achteraf zijn het maar erg weinig schriftplaatsen verhoudingsgewijs die correctie behoeven. En u hoort mij dat altijd doen, dat corrigeren. Dat is nooit op mijn gezag, overigens. Zal dit op gezag van anderen. Maar bovendien moet daardoor niet de indruk gewekt worden alsof die Statenvertaling zo vaak gecorrigeerd moet worden. Ik moet het doen, maar dat komt omdat ik alleen de Statenvertaling gebruik. Als ik de nieuwe vertaling zou gebruiken, dan zeg ik met mijn vader mee, dan kan ik geen Bijbelstudie meer geven, want dan sta ik de hele avond te vertellen wat er eigenlijk staat. En dat heeft niet zoveel zin. Dat heeft niet zoveel zin. Ik heb het eens nagevraagd, niet echt, maar ik moet het anders zeggen. Ik wilde zeggen, ik heb het nagevraagd bij het Nederlands Bijbelgenootschap, die immers verantwoordelijk is voor zowel de Statenvertaling als ook voor de vertaling NBG enzovoorts. En die vergelijken hun eigen versies en zeggen, de Statenvertaling is eigenlijk alleen maar goed voor Bijbelstudie. En dan zeg ik, dank u wel, meer hoef ik niet te horen. En eigenlijk alleen maar goed voor Bijbelstudie. Nou, het enige wat we met de Bijbel zouden doen is hem onderzoeken volgens de Bijbel zelf. Dus dan houden we het dan op gezag van het Nederlands Bijbelgenootschap, die de nieuwe vertaling van het NBG dus van 1951 gemaakt heeft. Maar zelf zeggen ze, de Statenvertaling is beter. Voor wat wij ermee doen, in elk geval. En orthodox zijn wij niet. En dat meen ik. En dus Statenvertaling gebruiken op grond van traditie is ook absoluut onjuist. Dat doe ik ook niet, integendeel. Maar gewoon omdat er de beste mee te werken valt, enzovoorts. En je leert nog eens mooi Nederlands. Nooit weg, denk ik altijd, hè. Want vergelijk je nou onze Statenvertaling met bijvoorbeeld de Duitse variant, dat is de Luthervertaling, dan moet ik u zeggen, de Luthervertaling is heus heel goed bedoeld. Het is een razendsknap stukje werk van één man, hè. Daar heb ik groot respect voor, maar het is wel een erg slechte vertaling, hoor jongens. Dat is gewoon zo. Met andere woorden, we hebben het zo slecht nog niet met die Statenvertaling. En we houden het erbij, en als ik hem moet corrigeren, ja sorry, dat is nu eenmaal zo. Dat heb ik dus vorige keer ook gedaan in 1 Korinthe 11. Namelijk in vers 24 heb ik gezegd, er staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En dat gebroken wordt, staat er dus echt helemaal nooit nergens ever bij. Het is in de nieuwe vertaling, dat heb ik ooit nagekeken, gecorrigeerd, ook precies zo. In de nieuwe vertaling staat dus helemaal nooit dat voor u gebroken wordt. Het staat er echt niet. In sommige handschriften wel, maar het is erin gekomen als het ware uit, ja, hoe zeg je dat, from memory, uit het hoofd, uit het geheugen, meegenomen alsof men Matthäus of Marcus aan het schrijven was, maar het was nog eenmaal 1 Korinthe. En men heeft dus een paar woorden overgenomen die daar sloegen op dat brood. Enzovoort. En het is hier ten onrechte in terecht gekomen. Ik neem maar aan dat het zo gegaan is, maar dat weten we ook niet. Maar het staat er ten onrechte. Dus er staat gewoon, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En ik zeg dat ook opgezacht dus weer van het Nederlands Bijbelgenootschap enzovoort. Nou goed. Maar daar zat het probleem niet echt. Moeilijker wordt het in de volgende verzen. Vers 26 namelijk, waar dan staat, zo dikwijls gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. En dat leg ik dan toch nog maar toe, eerst. In de eerste plaats, daar staat niet zo verkondigt het lijden des Heren, staat ook niet zo verkondigt het sterven des Heren, maar verkondigt de dood des Heren. Dat heb je toch, hè? En als iemand dood is, dan zeggen wij populair en in de volksmond, dan is hij uit zijn lijden verlost. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat waar sprake is van dood, daar is het lijden voorbij. Voor zover het er was natuurlijk altijd dan nog, dat is nog niet eens noodzakelijk, maar dan is het voorbij. Brood en wijn zijn dus inderdaad op geen enkele wijze een uitbeelding van het lijden van Christus. Maar wel eventueel van zijn dood. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Een deel. De gedachte is een heel simpele. Waar brood en wijn tekenen zijn van het nieuwe verbond, dat toch in elk geval, vele malen herhaald, betekent het uiteraard dat wij onder het nieuwe verbond leven. En dat kan alleen als het oude voorbij is. Brood en wijn symboliseren dus inderdaad dat wij niet leven onder de wet. Dat is een implicatie ervan uiteraard, want de echte betekenis is dat wij leven onder de genade. In de zin van, wij leven onder het nieuwe verbond en dus niet onder de wet in de zin van het oude verbond. Lijkt me ook duidelijk. En het volgende punt is, als er dan staat verkondigt de dood des Heren, dan betekent dat dat daarmee met de dood des Heren niet eens met zijn lijden en sterven, maar met zijn dood het oude verbond beëindigd is. Door zijn lijden en sterven inclusief, dan zal ik maar zeggen, werd de straf der zonde gedragen enzovoort. Dat was in overeenstemming met de wet en het gebeurde ook onder de wet en daardoor werd de eis van de wet vervuld, zei het lied. Of gewoon daardoor wordt de wet vervuld, zei Romeinen 8. Maar de wet wordt beëindigd door zijn dood. Dat heb je toch, hè? En daar zitten altijd de problemen aan vast, aan die gedachte, omdat, je kunt het zo zeggen, er niet over nadenken, dan zegt iedereen, oh ja, dat is zo. Maar als je er dieper op ingaat, dan ontstaan de problemen. Want het betekent inderdaad dat als de wet beëindigd is door de dood des Heren, dan was de Heer die stierf dezelfde als die Heer die ooit de wet gaf op de Sinaï. Daar berust dat op namelijk. Want de gedachte is dat degene die de wet gaf inmiddels is overleden en daardoor werd de wet beëindigd. En daar ontstaan de problemen, dat hangt namelijk samen met de opvattingen die men heeft over de Christus. Wat dunkt u van de Christus? Ons onderwerp voor Hoepertaal. Ik kreeg er langzamerhand zin in. Ja, echt. Mooi onderwerp, denk ik. Vele kanten, vele aspecten. En het is nuttig om wat eens te bespreken zonder dat na anderhalf uur iedereen weer gewoon naar huis gaat. Gewoon na een paar uur weer terugkomen en nou verder. Geeft meer gelegenheid om het dieper te bespreken, om het beter te laten doordringen. Maar waar het over gaat gewoon, is dat als de wet beëindigd werd door de dood van Jezus, want dat is zo, over hem gaat het, al staat er natuurlijk dood des Heren, maar daar hebben we geen probleem over. Dat is hem dus, dat is de Heer Jezus uiteraard. Maar de wet kan door hem alleen maar beëindigd worden als hij ook degene was die de wet gaf. In de eerste plaats natuurlijk, omdat slechts degene die het recht en de macht had om de wet te geven, dat slechts hij degene is die ook het recht en de macht kan hebben om de wet weer te beëindigen. Dat heb ik toch, hè? Zien wij bijvoorbeeld de Heer Jezus puur als de mens? Dat kan. Dan wordt het een raar verhaal, want dan neem ik de andere kant zo hoog mogelijk. Ik nam deze zo laag mogelijk. Neem ik de andere kant zo hoog mogelijk en zeg ik gewoon: God, de Heere God, God gaf op de Sinaï de wet aan Israël. En toen kwam daar de mens, Jezus. En die hief de wet op. Dat geloof je toch zelf niet? Dat kan toch niet? Ik heb nog een variant erop. Een hele mooie. Door de wet werd Israël aan God verbonden. En wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En toen was het de mens Jezus die de scheiding tot stand bracht. Dat kan dus ook allemaal niet. Toch? Nou goed. Zo zit het dus domweg niet. Het kan alleen zo zijn dat de Heer Jezus dezelfde was als degene die op de Sinaï verscheen aan Mozes en de twee stenen tafelen ter hand stelde van de middelaar, ingelaten drie dan of vier, ter hand stelde van Mozes. Het moet dezelfde zijn. En dat verzin ik niet natuurlijk, want u en ik weten toch wat er in Romeinen 7 staat. Ik heb merkwaardigerwijze, ik ben er toen van geschrokken, nou niet persoonlijk zal ik maar zeggen, maar ik ben er van geschrokken toen ik een keer commentaar kreeg op de uiteenzetting uit de kring van inderdaad de vergaderingen, meer specifiek de gesloten vergaderingen, die bleken die gedachten helemaal niet te kennen of te geloven. Schijnbaar, want zo werd het mij verteld in ieder geval. De gedachte namelijk uit Romeinen hoofdstuk 7, waar staat in vers 1, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, daarom wordt er gevraagd, weet gij niet, als ze de wet verstaan, moeten ze dat toch weten, weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij, de mens, uiteraard, leeft? Want een vrouw die onder de man staat, soms denk ik dat het een soort pleonasme is, maar vooruit. De vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Ik zal het met een goede klemtoon lezen. Want de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Dat wordt voor iedereen meteen duidelijk. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. De wet namelijk die haar aan die man verbond. Dat is toch niet moeilijk? En dan, daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. En dan komt, nou komt die pas hierna. Zo dan, mijn broeders, gij, dat wordt gezegd dus tot degene die de wet verstaan, in het algemeen dus de Joden. Zo dan, mijn broeders, diezelfde broeders als uit vers 1 dus. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is. Opdat wij, want het huwelijk zou vruchtbaar moeten zijn, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. De simpele gedachte is deze, dat Israël, of dat de Heer en Israël door het Oude Verbond met elkaar getrouwd waren, wat we ook gewoon in het Oude Testament kunnen lezen natuurlijk, staat er expliciet. Ik zou zeggen in de laatste plaats in Jeremia 31, want daar was het eigenlijk al voorbij, maar vooruit. Maar daar staat het in ieder geval nog, Jeremia 31. En de gedachte is dan dat dit huwelijk beëindigd is doordat de man is overleden. En dat is wat men zou verkondigen, de dood van de man. De dood des heren. Hebben die nog? Dat betekent dus gewoon het einde der wet. Daarna zit er nog een complicatie aan. Dus maar één. Kijk, toen ik dit als argument ooit heb aangehaald, geloof ik in een brochure over brood en beker, kreeg ik als commentaar terug van, ja, maar dat schriftgedeelte, dat vers 1, 2 en 3, dat gaat over het menselijk huwelijk, het huwelijk van gelovigen enzovoort. Echt waar, ik heb het nog zwart op wit. En de hele idee dat Israël met de Heer getrouwd was enzovoort, dat had er allemaal niks mee te maken, was bovendien slecht uit de Bijbel aan te tonen. Het was heel twijfelachtig. Ja, uiteraard, omdat zij de gemeente met de Heer laten trouwen als bruid en bruidegom. U kent dat verhaal dus hoogst twijfelachtig. En daarover had ik ook al zoveel kritiek gehad uit dezelfde hoek. Ik zeg het niet om kritiek nou weer terug te leveren, want ik geef u de verzekering, ik heb iets van 75 bladzijden toen geschreven ter verdediging alsnog van mijn standpunt enzovoorts. En dat heb ik niks mee gedaan. Dat heb ik nog steeds in de la liggen. Ik denk, stuur het niet op ook. Want je krijgt, dat heeft toch geen zin. Waarom zou ik het doen? Dus ik heb het maar zo gelaten, maar het is een volstrekt Bijbels gegeven. Het huwelijk van de Heer en Israël wordt uitgebreid beschreven van begin tot eind. Van de verliefdheid, de verloving, de trouwerij, de gemeenschap, de echtelijke woning en het overspel. Totdat de Heer zijn vrouw uit huis stuurde en zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen enzovoort. Al die varianten, dat allemaal systematisch, letterlijk zo in de Bijbel. Dus geen uitleg, dat is gewoon wat er staat. En hier wordt die gedachte bekend verondersteld. Het zal onder de Joden misschien net zo twijfelachtig zijn dan als onder de broeders wellicht. Maar de gedachte wordt bekend verondersteld. Het leven onder het oude verbond wordt beschouwd als een huwelijk. Er zijn meer manieren waarop het beschreven wordt. Maar dit is er één van. Systematisch van begin tot eind. Gaat over een huwelijk. En de gedachte is dat het huwelijk beëindigd is doordat de man is overleden. Dan krijg je vervolgens een probleem. Het probleem is dus dat dit alleen kan als de Heer Jezus die stierf dezelfde was als Jehovah die aan Mozes verscheen. Maar ja, hij was ook dezelfde als die aan Abraham verscheen. Valt ook gemakkelijk aan te tonen. Dus waarom nou niet? In ieder geval, God zegt dat het zo is, dus dat vind ik geen punt. Dat niettemin dit schriftgedeelte toch enige onduidelijkheden in zich heeft, Romeinen 7, dat geef ik meteen toe, maar dat ligt eraan dat deze uiteenzetting, zoals ik hem nu geef en zoals ik hem ontleen aan de eerste drie versen, dat is maar één kant van het verhaal. En wel, het is de theoretische kant. De theoretische kant van het verhaal is als het geïsoleerd wordt van de rest, volstrekt oninteressant. Want u en ik weten dat dus dan door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan het oude verbond. Maar het let niemand om het toch onder te leven. Dus hoezo beëindigd? Bestaat nog de Joden leven nog onder de wet enzovoorts. En zelfs christenen leven onder de wet. Toch? En zelfs niet christenen, maar vooruit. Zo van hoezo einde der wet? En dan blijkt het de theorie te zijn, vers 1 tot en met 3. Het punt is namelijk dat conclusies getrokken worden, dat de toepassing gemaakt wordt in vers 4. Maar nu wordt het meteen ook van een andere kant benaderd, namelijk van de praktische kant. Maar voordat ik dat lees, zeg ik er eerst even wat over. Het punt is namelijk dat weliswaar door de dood van de Heer Jezus van Gods wegen een eind gemaakt is, officieel, juridisch, uiteraard, wettig, een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet. Punt, einde van het verhaal. In de praktijk echter komt pas een einde aan de wet veel later. Want aan de Joden werd het nieuwe verbond gepredikt. Evangelie is immers de prediking van het nieuwe verbond. Werd evangelie gepredikt, maar het hield niks. Ze bleven gewoon onder de wet leven. In de praktijk kwam er dus geen eind aan. En in onze dagen onder christenen precies hetzelfde verhaal. Men leeft onder de wet. En het nieuwe verbond kent men niet. En het punt is dat, en zelfs in ons privéleven, individueel, geldt precies hetzelfde. Ook al weten wij dat de wet beëindigd is, en ook al stemmen wij dat wellicht van harte toe, is de kans groot dat wij toch het leven doorgaan met de vraag, mag het wel, mag het niet? En dan zijn we dus toch nog onder de heerschappij van de wet in de praktijk. Daar kom je me zo niet af. Het punt is namelijk dat men in de praktijk pas van de wet verlost wordt als men zich stelt onder de nieuwe wet, de volmaakte wet. Ik bedoel gewoon, in de praktijk wordt men pas van het oude verbond verlost als men zich stelt onder het nieuwe. En onder het nieuwe verbond sta je pas als je lid bent van het lichaam van Christus. En in de praktijk, want het is nog maar theorie, in de praktijk, je staat pas onder het nieuwe verbond als je inderdaad je positie als lid van het lichaam van Christus kent en daaruit leeft. Als je dienstbaar bent onder het nieuwe verbond, in de praktijk, pas dan raak je van de wet af. En dat is ongetwijfeld de verklaring vervolgens waarom zoveel kinderen gods, wedergeboren mensen, in de praktijk onder de wet leven. Omdat ze zich niet stellen onder het nieuwe verbond en de Heer niet dienen. Niet functioneren als leden van de gemeente, dat ook niet willen. Ze denken, we zijn behouden voor de eeuwigheid, voor tijd en eeuwigheid enzovoorts. En we gaan daar straks naartoe, punt uit. En wij zijn er dus, en die anderen zijn er nog niet. En dat is het dan. Maar zo ligt het uiteraard niet. Nu wij kinderen God zijn, zouden we dienstbaar zijn aan Christus en daarmee aan de gemeente onder het nieuwe verbond. Leven uit genade, andere genade bewijzen enzovoort. En dan leren we ook zelf uit die genade te leven. En dan vergeten we, mag het wel, mag het niet. Dan leven we vanuit het woord God dat in onze harten is. Dat is het nieuwe verbond. En dat is niet mijn theorie, hoewel ik er blij mee ben het zo te kunnen zeggen. Want het heeft me jaren gekost hoor. Niet om het uit de Bijbel te leren, maar om het in de praktijk te leren. Echt waar. Je kunt wel zeggen, ik ben niet onder de wet, heb ik mijn leven lang geweten. Maar toch weet je, ik doe dingen die niet mogen. En mag ik nou wel of mag ik nou niet? Wat zou de Heer ervan denken? Kan ik nu enzovoort. Hè? Of ik doe het altijd verkeerd en ik wil wel anders, maar ik kan niet anders. Het blijft wet. En het wordt pas anders wanneer men zich bewust stelt onder het nieuwe verbond. Gewoon eroverheen staat en zegt, Heer, u hebt mij verlost, u hebt genade gegeven. Oké, ik ben wie ik ben, dank u voor uw genade. En daar vast wil mij maar gebruiken. Zo steekt het in elkaar. En dan leert men het nieuwe verband kennen. Dat is ook wat niet meer deze bladzijde, maar de volgende bladzijde zegt. Romeinen 8 vers 2 in mijn Bijbel, althans de volgende bladzijde. Want daar staat samengevat, en het is de samenvatting van heel wat voorgaande versen. Er staat, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Moet ik nog zeggen dat dat het nieuwe verband is. Je weet wel, de wet des zonde en des doods tegenover de wet van de geest des levens. Ook uiteengezet in de voorgaande versen, ook in hoofdstuk 7 dus nog. Hè. Maar nou 8 vers 2, de wet van de geest des levens in Christus Jezus, die immers de middelaar en hoge priester is van het nieuwe verbond. Zodat u ziet dat het toch hier in Romeinen ook staat, al wordt de term hoge priester niet gebruikt. De wet van de geest des levens, de volmaakte wet die der waarheid is uit Jacobus. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En die laatste, dat is het oude verbond. En wat de apostel hier dus zegt is niet, de dood van de Heer Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Maar hij zegt, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Je bent pas vrij van het oude, of je bent vrij van het oude naarmate je leeft onder het nieuwe. En daartussen is niks. Je kunt niet zeggen, ik ben vrij van het oude, maar onder het nieuwe wil ik niet. Dat bestaat niet. Dan blijf je onder het oude, er is geen alternatief. Het is of wet of genade. En pas als men genade accepteert in de praktijk van het leven, zonder meer 100%, pas dan wordt men bevrijd, of is men vrij zo u wilt, maar het is meestal een proces. Maar pas dan wordt men vrij van de wet van de zonde en de dood. Waarna ik maar aanvul dat de wet inderdaad een bediening des doods is. En het nieuwe verbond is een bediening des geestes en des levens. Beide termen uit 2 Korinthe 3. Die heb u toch, hè? En die andere tekst moet ik u ook noemen. Is dat 10 vers 4? Romeinen 10 vers 4? Ja. Want het einde der wet is niet de dood van de Heer Jezus. Dat is wel zo, maar in de praktijk niet. Dat is fundamenteel juridisch zo, maar de praktijk is niet zo. U weet toch het verschil tussen wat de wet zegt en hoe de praktijk is? De wet zegt dat de fietser 's nachts verlichting moet voeren. Nou, meer hoeft niet te zeggen natuurlijk. Hè? In de praktijk doet niemand dat. Bijna niemand in ieder geval. Nou, dat is maar het verhaal. Nou goed, in de praktijk is het namelijk ook zo wat 10 vers 4 zegt. Het einde der wet is niet de dood van Jezus, maar het einde der wet is Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat staat er niet bij, maar tegen dat je in hoofdstuk 10 bent, word je wel geacht dat al te weten natuurlijk. Het einde der wet is de levende Christus. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Praktische einde van de wet is daar waar men leeft in gemeenschap, praktisch dus leeft in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En dat is ook de hele Korinthebrief uiteraard. Brood en wijn zijn een uitdrukking van die gemeenschap met Christus en dus is het oude verbond beëindigd. Dat is wat brood en wijn demonstreren. En dan zegt u misschien, waarom staat dat er dan niet zo? Het punt was gewoon dat die Korintiërs heel dat nieuwe verbond, het leven onder het nieuwe verbond, niet kenden, er nauwelijks enig idee van hadden, al was het maar omdat ze de voorkeur gaven aan leven volgens de oude beginselen van wet eventueel en gewoon van het vlees van de wereld. En dus benadert de apostel van de andere kant en zegt, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Dat is niet de opdracht, dat is de vaststelling van het feit. Elke keer als je brood en wijn laat rondgaan en daaraan deelneemt, verkondig je in de praktijk via deze beelden de dood des Heren, de dood van degene die de wet gegeven had. En nou terug naar Romeinen 7. U weet toch, de dood van de Heer Jezus net zo goed het einde van die oude wereld. He? Einde van vlees enzovoort. Nou even terug naar Romeinen 7. In 1 vers 1 tot en met 3 vindt u daar de simpele uiteenzetting die inderdaad op het leven onder de wet van toepassing gebracht zou kunnen worden. Het wordt daar in ieder geval aan ontleend. En de toepassing is duidelijk, maar dan komt de toepassing, die wordt hierna geformuleerd in vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. En dat is dan de moeilijke zin. Want het ging over iemand die gestorven was, dat was de man. Maar Israël is de vrouw. En nu staat er, zo dan, mijn broeders, gezegd tot die vrouw dus, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. En dan wordt de zaak dus ineens van de andere kant bezien. Niet van de kant van de man die overleden is, maar nu zelfs van de kant van de vrouw die overleden is. Want door de dood van de Heere Jezus, die immers was voor allen, zijn allen gestorven, inclusief alle Joden. Dat is punt 1. En punt 2, want we zijn er nog niet, punt 2, het wordt gezegd tot wedergeboren mensen, tot gelovigen in Rome. En dus wordt tot hen niet als slechts de theorie genoemd, maar zelfs de praktijk, namelijk, gij zijt der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus is niet gedood, maar het punt is gewoon, dat lichaam van Christus is dat lichaam wat er is sinds zijn opstanding. En als je deel hebt aan de opgewekte Christus, ben je dood voor het oude. Voor de wet dus. En daar gaat het hoofdstuk over. Twee hoofdstukken eigenlijk. Dood voor de wet. Wel nu, als je lid bent van het lichaam van Christus, ben je daardoor dood voor de wet, en dat is ook wat er staat. Zowel bij nader inzien niet alleen de man is overleden, maar de vrouw ook. Hebben we dat nog? En zelfs in zeer praktische zin gezegd tot gelovigen. We zijn der wereld gestorven, we zijn der zonde gestorven, we zijn der wet gestorven. Omdat wij deel hebben aan de opgewekte die de dood achter zich heeft. Enzovoorts. Nou, en vandaar deze zin. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Let op ook. Gij zijt ook, de man, maar de vrouw ook. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Want dat men, er komt weer de gedachte, men is niet vrijgemaakt van de wet, opdat men dus niet onder de wet hoeft te leven en opdat dus alles mag. Dat is altijd het commentaar, wat komt er? Als wij dit soort dingen zeggen, worden we beschuldigd van antinomianisme. Dus dan kun je wel voorstellen hoe erg dat is. Hè? Nou goed, ja, dokter, ik heb zo'n last van antinomianisme, denk ik dan altijd. Ernstige ziekte. Maar goed, laat maar zitten. Maar dan worden wij daarvan beschuldigd. En dan zegt men, en dus kan maar alles. En dan zeggen we tegenwoordig maar, ja, dat kan als je dat wil. Als je, ja, het is de verkeerde vraag, dus waarom zou je een uitgebreid en nauwkeurig antwoord geven? Het is de verkeerde vraag. De vraag had dus moeten zijn, waartoe? Voor welk doel zou, wat kan daar nou mee bereikt worden? Met dat de mens verlost wordt van de wet. En met dat dus alles maar kan, want het is vanzelfsprekend. Als je verlost bent van de wet, mag alles, ja. Maar de vraag is niet of dat zo is. Natuurlijk is dat zo, maar de vraag is waartoe is dat? Wat voor doel dient dat? En sommigen gaan er dus vanuit dat het sowieso geen doel kan dienen en vandaar die rare vraag. Zo van, dus toch zinloos, helemaal geen wet, dat kan toch helemaal niet, er gaat toch alles mis? Nee, de gedachte is dat wij zijn der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat wij zouden worden eens anderen. Opdat we een andere, een nieuwe, een betere verbintenis zouden aangaan. Namelijk niet met degene die uiteindelijk gestorven is, maar nu met degene die eeuwig leeft. En ons dus volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Leuk, hè? Heb je weer de hoge priester van het nieuwe verbond uit Hebreeën 10. Was het 10? Nou ja, u kunt het wel vinden, die tekst, hè? Vooruit. Rechtsbovenaan de bladzijde. In ieder geval. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Dat is het doel. Dat wil zeggen, er blijft sprake van de vrouw die onder de man staat. Maar nu de man is overleden, is God zij dank zo zonder meer vrij om zich te stellen onder een andere man en ja tegen hem te zeggen. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, weet u wel. Zoiets. Dat is waar het over gaat. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En sluit het maar meteen kort met 1 Korinthe 11. Brood en wijn als beeld van dat lichaam van Christus waaraan men deel heeft. En zo dikwijls gij dus brood en beker gebruikt. Enzovoort verkondigt gij dat gij lid zijt van het lichaam van Christus en dus gestorven voor de wereld. Dat staat hier, gestorven met de Heer zelf. Oude verbond, einde van het verhaal. En dus zo verkondigde de dood des Heren. Vandaar ga ik dus weer even terug naar 1 Korinthe en weer naar de wijdere context, zoals dat zo plechtig heet. De gedachte is namelijk dat in Korinthe de apostel van doen heeft met weliswaar wedergeboren mensen, aan wie hij weliswaar gepredikt heeft Jezus Christus en die gekruist, 1 Korinthe 2, maar aan wie hij, ik lees het nou niet meer, het was trouwens toeval dat ik het las wat mij betreft, maar aan wie hij niet had kunnen bekendmaken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die tekst hebben we nou zojuist gelezen uit 1 Korinthe 2. Met andere woorden, hen ontbrak wel het een en ander. Dat kwam ongetwijfeld doordat deze gedachte dat één voor allen gestorven was en zij dus alle gestorven waren, nog steeds niet tot hen was doorgedrongen. Hetgeen ook mogen blijken uit het feit dat deze uitspraak als zodanig letterlijk zo gevonden wordt in de 2e Korinthebrief. Dus in 1 Korinthe hebben ze het zeker ook nog niet begrepen. Maar de gedachte is dat op dat verhaal natuurlijk wat anders volgt. Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Ik doe het er niet om, maar dat is op 2 Korinthe. 5. Allemaal. Kortom, Paulus probeert deze Korintiërs te laten zien dat alles wat voor hen blijkbaar waarde heeft in het leven, hun bekende normen en waarden, zal ik maar zeggen, dat die voor God geen enkele waarde hebben en voor een christen dus ook in geen geval, als het goed is. En vandaar deze uiteenzetting waarin uitdrukkelijk naar voren komt dat dat oude is weggedaan. Dat het niet telt dat we gelovigen deel hebben aan een nieuw werk gebouwd op 1 fundament. U weet wel, de bouw van 1 tempel, dat heeft niks met wereldse en zienlijke dingen te maken. We zijn daaraan ontrokken. Zelfs dat verhaal over die afgoden waarvan de apostelen zijn afgod, ja, dat is niks. Wat ons betreft bestaan ze niet eens, enzovoorts. Daarvoor moet je zeggen, ja, ze bestaan wel, maar het punt is gewoon, het speelt voor ons niet. En de vraag ernaar ook niet. We hebben er niets mee van doen. We zijn eraan onttrokken. Wij zijn bekeerd van de afgoden. Komt hij weer, hè? Opdat gij zelf worden eens anderen. Namelijk om de levende God te dienen. Staat er dan bij gelegenheid. Waar het nou in het bijzonder om gaat in 1 Korinthe 11, is om de gedachte dat bepaalde dingen zijn weggedaan. En het wordt op 2 manieren naar voren gebracht. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk gaat over het avondmaal. En een van de belangrijkste dingen, maar daar wordt altijd overheen gelezen, een van de belangrijkste dingen, mijns inziens, is dat het avondmaal geen maaltijd is. In de eerste plaats omdat het erbij staat dat het dat niet is. In de tweede plaats omdat inderdaad de maaltijd ontbreekt. Ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb. Want de maaltijd bestond niet uit brood en wijn, maar uit een paaslam. Maar het is er niet meer. En daar gaat het maar om. En wat er overblijft, brood en wijn. Brood is bij de maaltijd en wijn is ook bij de maaltijd. En als de maaltijd gedaan is, is er nog steeds brood en wijn. Dat blijft continu voorhanden, was de bedoeling eigenlijk. Dat is nog zo. Maar de maaltijd is voorbij. Het is er niet meer. En dus past het verhaal in het kader van het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Daar gaat het maar om. Het was eenmalig. Eigenlijk, en daarna is het verdwenen. Dus de tweede helft van het hoofdstuk, de eerste helft van het hoofdstuk vind je hetzelfde. Maar dat wordt verdonkere maand dan wel gemystificeerd. Doordat daar altijd problemen ontstaan over precies de verkeerde kant van het verhaal. Want de verkeerde kant van het verhaal is dat de zusters, zoals dat heet, een hoofddeksel zouden dragen. Toch? Daar gaat altijd de discussie over. Terwijl in werkelijkheid het schriftgedeelte daar niet over gaat. Het schriftgedeelte gaat erover dat de broeders geen hoofddeksel zouden dragen. En dat was het hete hangijzer. Hoe zeg je dat op z'n Gronings? Er zal een andere term voor zijn dan. Maar vooruit. Dat is het punt, want de Jood draagt altijd en overal en zeker in de godsdienstoefening in de synagoge één hoofddeksel. Op godsdienstige gronden en niet alleen in de synagoge, maar ook daarbuiten. Ja, tot in huis aan toe, dikwijls. Ik geloof niet dat dat verplicht is, maar velen zijn zo orthodox dat ze zich naakt voelen als ze het ding niet op hebben, zal ik maar zeggen. Hè? Altijd zo'n ding. Er wordt mee gesmokkeld hier en daar, maar men is niet altijd even orthodox natuurlijk. Maar niettemin, officieel, altijd één hoofddeksel. En het punt is dat de apostel, zelf een Jood, zegt, nee, wij christenen zetten dat hoofddeksel af. Nou is het gek, wij vinden nergens dat dat geïntroduceerd wordt. Dat het zo moet. Leuk hè, want het avondmaal wordt ook nergens geïntroduceerd dat het zo moet. Men zet het er dus maar boven bij de diverse schriftgedeelten. Maar er is nergens sprake van de instelling van het heilige avondmaal. Dat weet u, heb ik vorige keer ook gezegd. Er staat nergens dat het moet. Dus als iemand nou komt bewijzen dat het niet hoeft, dan begin ik altijd hard te lachen. Nee, niet echt hoor. Maar inwendig wel, ja, natuurlijk. Er staat ook nergens dat het moet. Dus je doet echt geen vondst als je zegt van het hoeft niet, want staat nergens dat het moet. Ten slotte, wij zijn niet onder de wet. Wij hebben geen opdrachten meegekregen van dien aard of dat soort dingen meer. Wat wij vinden, heb ik gezegd, is traditie, overlevering. Dat wat doorgegeven wordt, enzovoorts. En het wordt doorgegeven op goede gronden. Niet omdat het moet, want dat kan niet, want we leven niet onder de wet. Maar wel omdat het een functie vervult, wel degelijk. Voor de gemeente in het algemeen. En daar gaat het maar om. En een van die tradities is dat het hoofddeksel verdwijnt. En er is een goede reden voor waarom het hoofddeksel verdwijnt. Want dat is het echte onderwerp in het eerste deel van 1 Korinthe 11. Het hoofddeksel verdwijnt om de eenvoudige reden dat het hoofddeksel de uitbeelding is van de macht waaronder men gesteld is. En daarom in Mohammedaanse landen gaan vrouwen bedekt, dat wil zeggen gesluierd. Tenminste als ze getrouwd zijn. Dat is de officiële regel. Want de sluier is de uitbeelding feitelijk van de macht waaronder zij staan. Van de man dus. Van de wet des mans waaronder zij leven. En bij de Jood geldt precies hetzelfde. Het hoofddeksel, het keppeltje, wat er maar wezen mag. Het hoofddeksel van de Jood is een uitbeelding van de wet waaronder hij leeft. Ja, zuster, dat is zo. Ik stond net te bedenken, dat was in militaire dienst ook. Je kreeg een beret of een pet of weet ik veel. En het ding ging nooit af, behalve als je ging slapen. Maar het ding moest op. En als je hem niet op had of niet op hoefde om een of andere reden, hoef je ineens niet meer hogere officieren te groeten. Dat is een leuke, want dat vertellen ze er niet bij. Dat weten ze ook niet. Maar als je die pet niet op hebt, die pet is een uitbeelding van de macht waaronder je staat. Heb je hem niet op, sta je onder geen macht. Heb je niemand boven je, hoef je ook niet te groeten. Ik kan me precies voorstellen hoe zo'n voorschrift ontstaat. Het is kausaal niet te verklaren, maar typologisch wel. En in het Nederlands kennen wij zelfs de uitdrukking een andere pet opzetten. Dan treedt men in een andere functie, in een andere hoedanigheid, een andere verantwoordelijkheid. En dat heet een andere pet opzetten. Ik vind het wel leuk. Maar het hele punt is gewoon dat de gelovige zou die pet juist afzetten. Want hij staat niet onder de macht van de wet. Want hij is lid van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Er zit dus niks tussen, er zit geen wet tussen. Er is een organische verbinding, zal ik maar zeggen, en die met Christus. En daar zitten geen wetten of voorschriften, regels of wat er nou tussen. Dus pet gaat af, dat is het nou juist. Heb je dat? Daarom vind ik het altijd zo tragisch dat de discussie gaat over de vraag of de vrouw een hoofddeksel op moet. Dus dan kom je op twee manieren van de andere kant binnen. Namelijk, niet over de man praat je, maar over de vrouw. En bovendien gaat de vraag niet meer of het hoofddeksel af moet, maar gaat het erover dat ze hem op moet zetten. En dat is het omgekeerde. Als je vraagt, moet ze er een opzetten, zeg ik, gegarandeerd geheid. Nee. Nee, ze moeten geen een opzetten. Uiteraard niet. Daar gaat het gedeelte ook niet over. Het gaat erover of er afgezet moet worden of niet. En de man wel. En de schrikkende zusters, want nu we het toch over hebben dan maar even. De man zou zijn hoofddeksel afzetten en de zusters schrikken zich wezenloos. Hoofddeksel afzetten, zegt Paulus. Nee, dat hoeft niet, want dat ziet er niet uit. Dus mogen ze het ding ophouden. Dat is het eigenlijk. Nou goed. En met het ziet er niet uit bedoel ik niet dat het niet een fraai gezicht zou zijn zonder hoofddeksel. Maar ik bedoel er alleen mee dat in die dagen in elk geval, zowel onder Joden als Heiden, de volwassen vrouw met ongedekte hoofd zo zonder meer een hoer is. Dat is net zoiets als half verkleed achter een raam gaan zitten. Dat is precies hetzelfde. Hè? Dat is precies hetzelfde, ja. Dat zeg ik toch, zuster, broeder, half gekleed zeg ik. Dus dat is zonder hoed. Hoe weet u dat eigenlijk, Omarie? Oh, goed zo. Nou, dan hoor ik dus van een ander. Maar de En dit, wat ik nu doe is niet iets wegredeneren uit de Bijbel, maar gewoon zeggen hoe het zit. Lees het maar na. Er staat niet, ze zal het hoofd dekken. Er staat, ze zal het hoofd niet ontdekken. Ze zal bedekt blijven, omdat de bijeenkomst geacht wordt dan toch een openbare bijeenkomst te zijn. Het is in ieder geval niet thuis. Dus het is van dat standpunt uit een openbare bijeenkomst. En daar zal de vrouw altijd gedekt gaan. Zo hoort dat nou eenmaal, zo was dat ook. En ander gedrag, dat was zo zonder meer aanstootgevend volgens de gebruikelijke cultuur. En Paulus zegt dus nee, dat hoeft ook niet boven. En dan zal de vrouw zeggen, maar ik sta toch recht onder Christus. Dan wil hij toch af. Dan zegt Paulus, nou is geen enkel punt, je staat toch onder de man. Dan is het hoofddeksel toch gewoon een uitbeelding, niet van de wet waaronder je leeft, maar van de man onder wie je staat. En ik ben een klein filosoofje, dus zeg ik het verschijnsel dat nauwelijks nog vrouwen ooit een hoed opzetten, anders dan wanneer ze orthodox naar kerken gaan, is waarschijnlijk gelegen in het feit dat ze zich ook niet onder de man voelen staan of zoiets. Ik denk dat dat gebruik, ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik bedoel gewoon, ik denk dat dat gebruik zo ontstaan is, dat het in hoge mate misschien niet bewust gebeurt, maar dat het wel symbolisch is met de opkomst van de emancipatie, verdween het hoofddeksel van de vrouw. Je kunt zeggen wat je wilt, dat is zo. En de verklaring daarvoor, dat is deze. Nou goed, laat me zitten. Ja, volgende keer komen we allemaal bij elkaar. Alle dames een hoofddeksel op. Ik vind dikwijls mooi staan. Ik vind eigenlijk een achteruitgang in onze cultuur dat niet meer gebeurt. De mannen van de Weeromstuit trouwens dragen ook geen hoofddeksels meer, behalve stomme baseballpetjes met opschriften. Met bordjes op de kop, dus dat leidt ook nergens naar.
Waarom staat er dan
onder engelen? Ja, dat is het allermoeilijkste van het verhaal. Onder engelen willen. Daar zijn theorieën over bedacht. Een van de leuke vind ik altijd dat de engelen, ontleend aan Openbaring 2 vers 3. Engel van de gemeente, dat is de secretaris, de scriba van de gemeente, weet u wel, in Openbaring 2 en 3. Schrijf aan de engel van de gemeente te. En hier in de gemeente te Korinthe wordt gesproken over de engelenwil. Dat betekent gewoon dat de scriba van de kerk er aanstoot aan neemt, zuster. Dus dan, nou, dat zal dus wel niet. Er zijn een paar andere verklaringen. De een is, ik vind hem tamelijk ver gezocht, maar ik kan er weinig tegen inbrengen. En dus ik geef hem gewoon zo door. De een is dat het inderdaad gaat om engelen in de gewone, meest voor de hand liggende, oppervlakkige en al onbekende betekenis. Namelijk engelen. Die soms ook wel een oogje op één vrouw slaan. Heb ik begrepen. Dat was wel lang geleden dan dat ik dat begreep uit Genesis 6. Maar niettemin is dat zo. Dat zou best kunnen. En ik zou niet weten waarom niet. Dit soort dingen kunnen wij. Die zijn nooit begrijpelijk voor ons. En als argument zullen ze dus ook wel niet erg aanslaan. Maar ja, dat is nou eenmaal de aard ervan. Kijk, een van de functies van de gemeente is wel degelijk dat in de tegenwoordige tijd wij de veelkleurige wijsheid Gods bekend maken aan overheden en machten in de hemel. Dat zijn engelen. En als het ooit gebeurt, zal dat ook wel zijn in onze bijeenkomsten, neem ik aan. En ik denk dat ze misschien dan afgeleid worden of zo. Dat is een argument wat dus helemaal niet cultuurgebonden is, maar wat wel degelijk reëel is. Ik zal hier nog een andere noemen, maar ik denk dat ik dan maar eerst ga pauzeren. De andere die ik nooit gehoord heb, maar die ik wel bedacht heb, is dat als een engel niet een hemels wezen is, dan is hij een boodschapper. En de boodschapper is degene die voor de mensen staat, de mensen aankijkt en ze toespreekt. En ik zal u zeggen dat een spreker afgeleid kan worden door de dames in de zaal. Vind je dat een goede of niet?
Nee.
Nee? Nee, dat moet
ik
ook zeggen. Die dames?
Nee, jezelf.
Dan moet u goed voor de ogen getrokken worden. En daarna zeg ik, in de praktijk zal dat vermoedelijk wel meevallen. Maar dan zeg ik toch, nou toch onder elkaar zijn. Maar als er iemand tussen zit die er niet alleen redelijk aantrekkelijk uitziet, maar bovendien nog niet al te goed gekleed gaat, zal ik maar zeggen. Niet als, hoe zeg je zoiets, ruim gekleed. Dan is dat wel degelijk afleiden, daar kun je niks aan doen. En ik denk niet dat dat goed is. En dat geldt waarschijnlijk ook niet voor degene die ervoor staat. Maar die kijkt nou eenmaal iedereen recht in het gezicht. Of lager, ja. Is nou eenmaal zo. En dat kan inderdaad hinderlijk zijn, dat geloof ik wel, ja. Daarna zeg ik, kijk, als wij nou eenmaal leven in een samenleving waar de vrouwen sowieso geen hoofddeksel dragen, dan is dat heus geen reden, geen aanleiding tot afleiden van de spreker. En hoe de engelen erover denken, weet ik niet. Dat is maar goed ook. Dat wil ik ook niet eens weten, dus dan laat ik het maar bij. Maar kijk, dat is het probleem. Daar ontstaat de discussie dan over. Maar daar gaat het hoofdstuk niet over. Het hoofdstuk gaat erover. Het hoofddeksel is verdwenen. De wet is weg. Kan ik het helpen dat de man tot norm gesteld wordt? Maar zo is het nou eenmaal. Het hoofddeksel is weg, want de wet is weg. Het heet ook inderdaad een macht. Waaronder men staat. Hoofddeksel is de macht waaronder men staat. Hoofddeksel is sowieso macht, zelfs als het geen petje is. Want zelfs het haar, wat een natuurlijk hoofddeksel is, is de uitbeelding van macht. Dat heb ik nagevraagd aan Simpson en zo, dat weet u wel, hè. Dus het blijft toch gewoon zo. Maar de essentie van het hoofdstuk is, het hoofddeksel is weg, namelijk de wet is weg. En daarmee heel het Jodendom uiteraard, want het is van het Jodendom niks over als iedereen met ongedekte hoofd gaat. En de tweede helft van hoofdstuk 11 is gewoon, het paaslam is weg. En wat er overblijft is ongedekt hoofd, dat wil zeggen een directe verbinding met Christus die ons hoofd is. En wat overblijft is brood en wijn, allebei een uitbeelding van de directe verbinding die je met Christus is. Het is namelijk hetzelfde. Heb je dat nog? Mooi. Dan gaan we nu pauzeren. Wij waren dus even in verband met zo verkondigd de dood des Heren. Waren wij dus in Romeinen 7. Waar de gedachte is dat door de dood des Heren een einde gemaakt werd aan het oude verbond. Zodat het vieren van het avondmaal een weliswaar een teken is van het nieuwe verbond, maar in de praktijk waar men onder het nieuwe verbond leeft, is men uiteraard vrij van het oude. Waar men zich verbonden heeft met die andere man, degene die uit de dood is opgestaan, is men uiteraard vrij van die man van dat eerste huwelijk, om zo te zeggen. Dat lijkt een toch wat lastige redenering. Zo van, je hebt het teken van het een en dat is dan een beeld van hoe het oude beëindigd is. Toch is dat zo. Maar ook dat is maar de helft van het verhaal. Want via een heel andere, nou ja, toch ja, via een heel andere route betekent toch de dood van de Heer Jezus het in werking treden van het nieuwe verbond. Daar denken wij niet te vaak aan. Dat zal wel medekomen, omdat ook ik altijd zeg, de dood van de Heer Jezus betekent het einde van het oude verbond, het einde van het huwelijk, de dood sowieso einde, niks aan uit te leggen. En het nieuwe komt tot stand door de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Maar die verscheen niet op Goede Vrijdag, maar op Eerste Paasdag. Dat heb je toch. Dat is de normale redenering ook. Ook een logische, want het nieuwe verbond is gebaseerd op de kracht van het onvergankelijke leven. En nu ben ik inmiddels al in Hebreeën 7. Waar staat dat Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Niet door de wet des vleeselijken verbonds, maar naar de wet des onvergankelijke levens. Of gewoon krachtens onvergankelijk leven. Dat is denk ik ook de meest gebruikte redenering. Niettemin kennen wij in de Bijbel één redenering die zegt dat het nieuwe verbond aanbrak door de dood van de Heer Jezus. Ik zeg er meteen bij dat dat maar één keer voorkomt. Dat in de eerste plaats. En verder zeg ik erbij dat het natuurlijk toch zo is dat door de dood van de Heer Jezus het oude beëindigd werd. En voordat het zo was, kon het nieuwe niet komen. Zodat je korter kunt zeggen, eerst moest hij sterven, daarna zou het nieuwe aanbreken. En dat is ook zo. Maar die redenering vinden wij in 1 Korinthe, Hebreeën 9. En dat sluit heel aardig aan bij wat we zojuist gesproken hebben. Uiteraard, omdat het over hetzelfde gaat. En ik neem me genoegen de draad op, halverwege het verhaal en zelfs bij de climax van het verhaal, in vers 14 van Hebreeën 9. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, u weet wel, des Nieuwe Testaments, de wijn, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het staat uiteraard tegenover vers 13, waar staat dat, staat indien het bloed der stieren en bokken, de as der jonge koe, maar indien het bloed der stieren en bokken, besprengende de onreine, hen heilig tot reinheid des vleesjes, en dat is de wettische instelling. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ik doe het heel snel omdat ik het vaker heb gedaan en veel uitgebreider. Dus ik doe net alsof het bekend is, maar ik fris het geheugen dan op. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, niet het bloed van Jezus, het bloed van Christus. Het gaat niet over het kruis, het gaat over het bloed van de levende Christus. En voor ik het nu weer vergeet, het schiet me nu te binnen, dus ik gooi het er zomaar tussendoor. Als er staat, dit is het bloed des Nieuwe Testament dat voor u vergoten wordt, en ik zou mogen vertalen, dan zou ik niet eens vertalen met vergieten, maar stromen. Het gaat toch om het stromen van vloeistof? Vergieten is toch ook stromen? Dan vertaalt men, dit is het bloed des Nieuwe Testament dat voor u stroomt. Dan denk je toch helemaal niet meer, hopelijk, aan lijden en dood enzovoort. Daar gaat het namelijk ook niet over. Het stroomt in onze aderen, bij wijze van spreken. Nou goed, moet dat ook even tussendoor gezegd. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, van de levende, het leven van Christus, en dat het dat betekent, blijkt uit de volgende verse, die door de eeuwige... Dat gaan we niet om het volgende woord nog. Eeuwige. Heb je dat? Dat zei ik toch. Bloed van Christus is eeuwig leven. En daarna niet vlees, maar eeuwige geest. Dat is het bloed van Christus. Wij zijn één geest tot één lichaam gedoopt. Dezelfde geest, hetzelfde bloed is in ons en daarom zijn wij één lichaam. 1 Korinthe 12. Eeuwige geest. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God opgeofferd heeft, het bijwoord komt straks, opgeofferd heeft, let op dat er niet eens staat geofferd, maar er staat zelfs met grote nadruk opgeofferd. En op betekent nog altijd omhoog. Want het punt is dat het hier niet gaat over zijn kruisiging. Want offeren en zeker opofferen, dat is gewoon een versterking van het begrip, slaat nooit op de dood, maar slaat altijd op dat iets ter beschikking van God wordt gesteld. Dat is offeren. Dat herinnert u zich vermoedelijk op het moment dat de collecte rondgaat. Of niet? Het heeft er niks met de dood te maken, maar het heet wel offeren, in de Bijbel ook. Het heeft niks met de dood te maken. Dat wil zeggen, ter beschikking stellen van, dat is offeren. Het is gewoon ons Nederlandse woord offreren. Waarom die letters even omgedraaid zijn voor de gelegenheid, weet ik ook niet. Maar offeren is offreren. Aanbieden. Ter beschikking stellen. En dat op is helemaal duidelijk. Omhoog namelijk, aan God. dat zoiets soms gebeurt, soms niet altijd, soms gebeurt via een altaar, dat is waar. Dat sommige dingen die aan God aangeboden worden, daartoe eerst dood moeten. Ik zeg precies wat ik bedoel hoor. Dat ze daartoe eerst dood moeten, dat is ook waar. Maar daarmee heb ik ook gezegd dat het eigenlijke offer pas geofferd wordt of gebracht wordt na de dood. Als er de dood al een rol in speelt, dan wordt het pas geofferd na de dood. Het schaap wordt naar de slachtbank geleid, geslacht, ontleed, schoongemaakt, onderdelen van elkaar gescheiden en pas dan gaat het op het altaar. Heb je dat? En pas op het altaar is het een offer. En op het altaar sterft men niet. Maar normaal gesproken, men komt pas op het altaar nadat men gestorven is. En nog zo het een en ander dan. Dat heb je toch, hè? Dat we dat niet door elkaar gooien. Dat gebeurt altijd, maar waarom nou? Nou goed. Als hier staat dat Christus zichzelf goden opgeofferd heeft, gaat het over zijn tegenwoordige bediening. Maar waar men die bediening niet kent, waar men sowieso niks wil weten over een tegenwoordige dienst, omdat het voor onszelf consequenties heeft, ja, ik heb met deze gedachten niet en zit er niks anders op om het dus terug te verklaren, als het ware, terug te projecteren op lijden, sterven, dood, punt. Omdat daarna immers niks komt. Dan? Dat heb je toch. En zo ontstaat dat. Soms de goede trouw, ik zeg het toch netjes, omdat men van het andere niet weet of nooit gehoord heeft, blijft er niks anders over. Het gaat dus over zijn dood en dus over zijn lijden, want sterven als zodanig is ook maar één punt, hè. Dus eigenlijk niks. En dus komt de nadruk te liggen op het sterven. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over zijn leven nu. En het sterkste argument, dit waren er meer dan voldoende overigens hoor, maar het sterkste argument staat in het bijwoord onstraffelijk. Want toen hij leed en stierf, aangenomen dat dat een offer was, sommigen zeggen dan, maar dat kun je toch ook als offer beschrijven, zeg ik, ja dat kan wel, maar de Bijbel doet het niet, mijn zinzins. Dus dat is vervelend. Dan moeten wij niet proberen om het alsnog toe te passen. Als je één keer gezien hebt dat de Bijbel dat niet doet, moet je het zelf ook niet doen. Hè? Maar stel nou dat dat een offer was toen hij leed en stierf aan het kruis. Stel dat de Bijbel dat zo noemt. Dan kan het nog niet zo zijn dat dit vers erover gaat. Want dit vers zegt dat hij zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. En toen hij leed en stierf, droeg hij juist de straf. En was hij dus niet onstraffelijk? Het is eigenlijk zelfs moeilijk om erover te spreken. Hij stierf en droeg daarmee de straf. Hij leed en droeg daarmee de straf. Dat was dus niet onstraffelijk. En dan kun je wel zeggen, ja, maar hij had toch zelf niet gezondigd enzovoorts. Zeg, ja, dat is inderdaad waar, maar waar het gaat over zijn lijden en sterven, zegt de Bijbel dat het juist was omdat hij voor ons tot zonde gemaakt was. Natuurlijk weten u en ik dat de schrift zegt, dien die geen zonde gekend heeft enzovoorts. Natuurlijk, maar daar gaat het hier niet over. Waar het over gaat eventueel is dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd en dus straffelijk was, strafbaar was, veroordeeld werd van Gods wegen. De straf die ook de wet eiste, werd op hem gelegd en werd door hem gedragen. Dus als dat een offer was, was dat niet goden onstraffelijk. Integendeel. Dat heb je toch, hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit vers er echt niet over spreekt. We spreken over de tegenwoordige positie en werk van Christus. Daar spreekt de hele Hebreeënbrief over trouwens. Dus het is, ja. Dus ik hoef het niet uit dit vers weg te redeneren. Het komt gewoon een hele brief niet voor. Of moet zijn in 1 vers 3. Waar staat dat hij gezeten is in de rechterhand God. Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. In zichzelf staat er ook niet eens bij trouwens. En zelfs daar wordt lijden en sterven en dood niet expliciet genoemd. Toch? In hoofdstuk 2 lees je natuurlijk dat hij mens werd. vanwege het lijden des doods, omdat hij door de genade God voor allen de dood smaken zou. Maar dat is alleen op de doorgaande route. Want er wordt meteen daarna gezegd dat dat de bedoeling was dat hij op deze wijze geheiligd zou worden en zo vele zonen, of door lijden geheiligd zou worden, en zo vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, en dat hij zo teniet zou doen degene die het geweld des doods heeft, en dat deed hij niet door te sterven, maar door op te staan uit de dood. En om tot hoge priester gesteld te worden. En daar gaat dan de hele brief over. Dat is het punt. En dit is een van die versen die zegt: hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, eeuwig leven, zichzelf aan God, onstraffelijk, want die straf was weg, opgeofferd heeft, dat wil zeggen aan God gewijd heeft, hoeveel te meer zal zijn leven, zijn bloed, onze gewetens, de inwendige mens, het hart, onze gewetens reinigen van dode werken. Niet het vlees reinigen van dode werken, maar de gewetens. Om de levende God te dienen. Hetzelfde verhaal. Welk doel? Om de levende God te dienen, dat is waar het altijd om gaat. En daarna zeg ik altijd, pas als we de levende God gaan dienen, begrijpen wij dit vers ook proefondervindelijk. Nou goed, maar nou verder. Want hier gaat het erom dat hij dus tot middelaar van het nieuwe verbond gesteld is. Hij heeft zich geofferd aan God, God heeft het offer aanvaard en hem als eersteling inderdaad krachtens dit onvergankelijke leven, krachtens deze eeuwige geest, gesteld tot eerstgeborene, tot zoon en dus tot koning en in bijzonder tot hoge priester, want daar gaat het hier over, tot hoge priester van dit nieuwe verbond. En ook bij deze gelegenheid heet het dan ineens even niet hoge priester, maar gewoon middelaar. Dat is het volgende vers namelijk. Er staat, en daarom is hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat, dan sla ik een stukje over, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want dat wil zeggen, de beloftenis der eeuwige erven wil gewoon zeggen de eeuwige erfenis die beloofd was. En die ontvangen wij, die geroepen zijn, zou ik maar zeggen, wij ontvangen dat door hem en in hem. Het zal duidelijk zijn dat het overeenkomt met Efeze 1, in hem gezegend met elke geestelijke zegening enzovoorts. In de levende Christus uiteraard. Hè? Niet hij stierf en daardoor leven wij, maar hij leeft en daardoor leven wij. Hij kreeg de erfenis en wij die in hem, met hem verbonden zijn, want daar hebben we het nog steeds over, kregen deel aan die erfenis en dat is ook wat hier staat. En in de tussenliggende zin die ik niet gelezen heb, staat, ik heb er tussen haakjes gezet in mijn Bijbel, dan lees je zo'n zin makkelijker. Hè? In de tussenliggende zin staat, de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. En de dood daartussen gekomen zijn. Let op dat het vers als zodanig, de hoofdzin, dus niet spreekt over de dood. De zin daartussen spreekt even over de dood. Er wordt later ook verder op ingegaan, want de gedachte gaat niet over de dood, maar over leven. Het bloed, het leven van Christus reinigt ons. En daarom is hij ook de middelaar van het nieuwe verbond, of het nieuwe testament, opdat degene die geroepen zijn, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden, enzovoorts. Maar daarvoor was het wel degelijk ook nodig dat verzoening zou gedaan worden voor de overtredingen. Ik kan dus alleen maar op wet slaan. Want een overtreding is alleen een overtreding als de wet overtreden wordt. Anders heet het geen overtreding, hooguit een zonde. Of een misdaad. Maar overtreding is per definitie buiten de lijnen van de wet stappen. Hè? Nou goed. Er moest verzoening gedaan worden der overtredingen die onder het eerste, namelijk onder het oude verbond, waren. En dat heeft van doen met de beëindiging van het oude verbond. Dat wil zeggen met zijn dood. Dat staat er ook letterlijk. En als u zegt dat hoort toch, dat is dan toch inclusief lijden en sterven, zeg ik ja, dat denk ik ook, ja. Maar het staat er niet, dus ik ga het er ook niet in zetten. Maar ik denk het wel, ja.
Ik had maar in Romeinen 8:9 staat dat
geoordeeld heeft in het vlees.
Ja.
Van Christus.
Ja. Ja, nou, dat is die gedachte dus. Wij lazen daar straks de Romeinen 8 vers 2. De uitspraak over de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En het volgende vers zegt dat inderdaad door de Heere Jezus, door zijn vlees en dus door zijn lijden en sterven inderdaad, een einde gemaakt is aan de wet. En dat in overeenstemming met de wet. Hij heeft namelijk de straf die de wet oplegt gedragen enzovoorts. En zo de weg geopend tot het nieuwe verbond. Dus het volgende vers daar inderdaad. Ja. De zonde gedragen in het vlees. Dat is het. En daar gaat het hier ook over. Het is precies dezelfde gedachte. Maar ik denk niet dat ik er verder hoef toe te lichten. Want dat is algemeen bekend natuurlijk. Hè? Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Enzovoorts. Dat is 1 Petrus. Zelfde uitspraak. Dus de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het oude verbond, onder het eerste testament waren. Maar ik wijs erop, de hoofdzin, daarom heb ik het in mijn Bijbel ook extra tussen haakjes gezet, de hoofdzin is, daarom is hij de middelaar des nieuwe testaments en dus hoge priester naar ordening van Melchizedek. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erfenis, dat is die van het Nieuwe Verbond, ontvangen zouden. En de tussenzin zegt, natuurlijk, de dood zat daartussen, want de dood van de Heer Jezus zit tussen het Oude en het Nieuwe Verbond, uiteraard. En daar wordt nu in vers 15 bij gezegd, die dood was nodig tot verzoening van die zonden die onder het oude verbond waren. Iets wat trouwens in Romeinen 3 ook staat. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid van die toenmalige tijd, zonden, weet ik veel. Zat er allemaal bij. Nou, hier dus ook. Maar daarna in vers 16 wordt de andere toepassing gegeven van de dood van de Heer Jezus. Nu niet zozeer terugkijkend naar het oude verbond en de zonde, wet, overtredingen enzovoorts die weggedaan moesten worden. Want in vers 16 wordt de blik gericht op wat erop volgde. En wat er het resultaat van was. En zoals gezegd, de redenering vindt u alleen hier. Er staat namelijk, vers 16, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. En in deze versen, in ieder geval vers 15 en 16, 17, wordt het woord wat normaal vertaald wordt met verbond, vertaald met testament. Dus niks moeilijks aan, een testament is ook een verbond. En nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks is daar een andere uitdrukking voor. Een testament is een verbond, is een overeenkomst namelijk. Waar meerdere partijen een rol in spelen. Alleen een testament, u weet, testament betekent eigenlijk gewoon getuigenis, hè? Dat weet u toch, hè? Testimony, Engels. Een getuigenis, dat is echt waar. Het testament wordt ook gemaakt door één. Er zijn wel meerdere partijen, minstens twee, eigenlijk officieel, smal genomen twee, bij betrokken. Namelijk de testamentmaker en eventueel erfgenamen, want daar komt het op neer natuurlijk. Het is namelijk een laatste wilsbeschikking. De persoon in kwestie, de testamentmaker, getuigt van zijn wil. En legt hem vast, om de eenvoudige reden dat daarin bepaald wordt wat er zou moeten gebeuren eventueel na zijn dood. Daarom wordt het vastgelegd en het gebeurt officieel, ook bij ons via een notaris, opdat het natuurlijk toch op een of andere wijze onder getuigen moet kunnen bewezen worden dat dat inderdaad de wilsbeschikking is van de persoon in kwestie. Zelf kan ik het niet meer zeggen, want het is inmiddels overleden. Dat heb je toch, hè? Het is dus dan testament, omdat het een verbond is, een overeenkomst met betrekking tot twee partijen, voor na de dood. Als u nou mocht denken dat een verbond in het algemeen in de Bijbel toch meer de overeenkomst is van twee partijen die dezelfde wil hebben en zo tot elkaar komen, zo van wat wij normale verbond noemen, beide stellen voorwaarden, beide stemmen mee in en beide komen tot overeenstemming, moet ik u zeggen dat als in de Bijbel niet het geval is, want in de Bijbel, ook wat betreft het oude verbond, eigenlijk met alle verbonden in de Bijbel, gaat het wel degelijk om een eenzijdig verbond. Er is gewoon iemand die zegt, zus en zo gaat het. En er eventueel wel voorwaarden bij stelt. Zoals bij testamenten soms ook gebeurt tot vermaak van het volk. Dat weet u toch, hè? Ze kunnen zoveel erven, maar dan moeten ze wel, enzovoort. Nou goed, de meest vreemde voorwaarden dan. En wat de boeken daarover geschreven zijn en films over zijn gemaakt, dat wil ik afwezen. Maar leuk onderwerp altijd. Maar het punt is dat ook de wet was gewoon van Gods wegen, was zijn initiatief. Hij bracht het, was een verbond. Maar het enige wat Israël moest doen, ja zeggen. Dat is alles. En dat is met een testament ook zo, want de erfgenaam kan nog altijd zeggen, ik wil niet. Het is precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Het enige is dat bij het testament gaat het om overeenkomst met betrekking tot na de dood van de testamentmaker. En daarom geven wij het een andere naam. Maar in de Bijbel is het niet wat anders, blijft gewoon hetzelfde verbond namelijk. Maar in dit verband wordt ineens dit verbond beschouwd als een wilsbeschikking met betrekking tot een erfenis. Dat kan het niet missen, want God heeft in het Oude Testament beloften gedaan en die werden wel degelijk aangeduid als erfenis. Al was het maar die van, ik zal u dit land geven, tot een erfelijke bezitting. Wat heb erfgenaam, enzovoorts, een erfelijk. Dat komt vele malen voor, ook in de beloften Gods. In de wet wil ik nog niet zeggen, maar in de beloften aan Abraham en wat er verder volgde, wel degelijk. En verder, het was altijd eenzijdig. Het Davidisch verbond was gewoon een belofte aan David met betrekking tot zijn zaad na hem. Het Abrahamitisch verbond trouwens ook was gewoon een belofte met betrekking tot zijn zaad na hem, enzovoorts. En het Mosaïsch verbond was iets moeilijker. Toen moest het volk meteen ja of nee zeggen. Toen zeiden ze ja, dat hebben ze geweten. Nou goed, ja, dat was niet zo verstandig eigenlijk, denk ik altijd. Maar vooruit, daar gaat het nou niet over. Gedane zaken nemen geen keer, dus blijf gewoon zo. Maar de apostel plaatst hier dat begrip verbond binnen het kader van het erfrecht. En dus de vertalers vertalen het dan met testament. Je ziet hoe moeilijk vertalen is. Want als ze het dan ook met verbond vertaald hadden, dan hadden wij, Nederlanders, het nu niet verder kunnen volgen. Want er staat dat een verbond pas van kracht wordt nadat degene die het verbond maakt is overleden. En dat was met de wet toch niet het geval. Daar werd het zelfs andersom. Daar hield het verbond op kracht te hebben bij het overlijden van de verbondsgever. Heb je toch? En bij het nieuwe verbond is het net andersom. Dat is niet van kracht zolang de verbondsmaker leeft. Maar het wordt pas van kracht nadat degene die het verbond maakte overleden is. Heb je dat? Alleen dan moeten wij in het Nederlands zeggen testament. Nou, zo hebben de vertalers het ook vertaald. Maar het blijft gewoon hetzelfde. Het is gewoon verbond. Nieuw verbond namelijk. Maar nu vertalen we testament. Dat is vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Daartussen, dat mag u weer weglaten. In vers 15 trouwens ook. Maar hier in vers 16 ook. Daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Zolang de persoon in kwestie niet doodgaat, dan betekent het testament niks. Ik kan hem trouwens ook nog veranderen. Dient ook nergens toe, want als je niet doodgaat, dan heeft het geen enkele zin. Dat is gewoon wat hier staat. Dat is ook zo. En dat wordt toch aardig. Vers 17, want een testament is vast, dat wil zeggen, is van kracht of wordt pas van kracht en is dus vast in de doden. Terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dat is een duidelijke zaak. Vraag het anders maar eens daar bij de notaris. En het idee is dus gewoon dat de dood van de Heer Jezus noodzakelijk was. Lees het nog maar na, dat is gewoon wat er staat. De dood van de Heer Jezus was noodzakelijk om het nieuwe verbond in werking te doen treden. Normaal zeggen wij, zijn dood was noodzakelijk om het oude op te heffen. En nu staat er, zijn dood was noodzakelijk om het nieuwe in werking te doen treden. Dus in werkelijkheid niks anders, want het is de eenvoudige gedachte, het oude huwelijk moet beëindigd worden voor het nieuwe, dus nieuwe zou kunnen worden aangegaan uit Romeinen 7. Het is precies hetzelfde. Maar het leuke is dat we nou nog zo'n probleem tegenkomen. Want in die van Romeinen 7 was... Het oude verbond werd beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Dat kan alleen als de Heer Jezus dezelfde is die het oude verbond gaf op de Sinaï. Toch? En nu andersom, de dood van de Heer Jezus als testament maken was noodzakelijk om het Nieuwe Testament, het testament dus, in werking te stellen. Dat betekent dat de Heer Jezus niet alleen die Heer was, Jehovah zelf, die het Oude Testament in werking stelde, dat wil zeggen het Oude Verbond in werking stelde en dus de wet gaf op de Sinaï, maar hij is ook dezelfde die in oud-testamentische tijd nog het nieuwe verbond aankondigde, of moet ik nog verder terug, hij was degene die deze beloften deed aan Abraham, want het nieuwe verbond is niks anders dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Wees het maar naast, één keer gezien, vergeet het nooit meer. Heel simpel. Maar dat betekent dus dat de Heer Jezus degene was die in de tijd, al was hij dan ook met z'n drieën, verscheen bij Abraham voor de tent, zal ik u maar zeggen, en zei, Sarah zal een zoon hebben. Nou, toen hij dat zei, was hij nog maar alleen, geloof ik. Maar vooruit. Maar hij zei tot Abraham, Sarah zal een zoon hebben omtrent deze tijd des levens. Vandaag over een jaar betekent dat. Enzovoorts. Hij was dus ook degene die tot Abraham zei, ik zal zegenen die u zegenen en vloeken die u vloeken. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hij was zelfs degene die zei, in u en in uw zaad. Dat zou je zelf zijn. Zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat heb je toch? En anders, als u die niet wil, oké, nemen we gewoon Jeremia 31, waar de Heer zegt tot Jeremia, zie, de dagen komen dat ik met het huis van Efraïm, met Israël of Efraïm wat er bestaat, en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Daar kondigt hij het nieuwe verbond aan. En Paulus zegt, het nieuwe verbond is een testament, het treedt alleen in werking als de verbondsmaker, de testamentmaker, overleden is. Dus hoe je dat ook keert of wendt en hoezeer medemaar zich tegen verzetten. Ja, het komt, als ik er één keer over nadenk, dan bekruipt me dat nog. Van waarom ziet men dat nou niet? Dat men niet ziet, oké, als men er dan op gewezen wordt, dan zou je dan moeten zeggen, natuurlijk is dat zo. Ja. Nou goed. De hele Bijbel door. Het was dus de Heer Jezus. Die is dezelfde als Jehovah. Die het oude verbond gaf. En dezelfde degene die het nieuwe verbond aankondigde. En door zijn dood werd het oude beëindigd. En door zijn dood trad het nieuwe testament. Dan moet ik het zo zeggen. Dan klopt hij. In werking. En de normale gedachte is dan. Hij stond op uit de dood. En daar was hij de eersteling, de middelaar van het nieuwe verbond. Enzovoorts. De levende. Het leuke daarvan is dat hij daarmee zijn eigen erfgenaam werd, overigens. Heb je dat nog? Dat vind ik de mooiste. En die heb ik eigenlijk ontleend gewoon aan Matthäus 1. U weet wel, die geslachtslijn van Abraham tot David en van David tot Jezus, gezegd Christus. En als je consequent leest en telt, dat moet je doen, want het staat erbij dat je dat doen moet. Als je dat consequent doet, dan lees je daar dat Christus de erfgenaam was van Jezus. En daar gaat het maar om. Dat was zijn eigen erfgenaam. Nou goed. Maar het punt is gewoon dat daarmee inderdaad bewezen wordt dat de dood van de Heer Jezus weliswaar van doen heeft met het beëindigen van het oude verbond, maar net zo goed direct, op dezelfde wijze, met het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus, als ik van hieruit dit nou wegsla en dus maar aanneem dat iedereen begrepen heeft dat Jezus gewoon dezelfde is, dezelfde, niet hetzelfde. Dat hij dezelfde is als Jehovah in oud-testamentische tijd, En dus vrijmoedig dit wegsla even, nou definitief dan, en terugkeer naar 1 Korinthe 11. En dan weer lees. Zo dikwijls, vers 26. Zo dikwijls gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Dan heb je helemaal geen probleem meer nu. Verkondigt de dood des Heren betekent verkondigt de dood van die man die zo'n schitterend testament voor ons gemaakt heeft en wiens erfgenaam wij zijn. Wees er dus maar blij mee. Want het nieuwe verbond is in werking getreden. Het testament is in werking getreden door zijn dood een brood en wijn zijn daar een uitbeelding van. Toch? Dan hoef je niet eens te zeggen, het betekent het einde van het oude. Dat is het wel hoor. En in het kader van deze brief zeker. Maar tegelijkertijd, het betekent ook dat daardoor het nieuwe verbond in werking is getreden. Maar als je weigert te zien, want zo zeg ik het dan maar. Als je weigert te zien dat Jezus dezelfde is als Jehovah, dan kan het oude verbond niet beëindigd zijn. Maar dan kan ook het nieuwe verbond niet in werking getreden zijn. En daarom denk ik dan, hoe doen we het maar toch? Sorry. Maar dat denk ik dan. Op welke grond zijn we dan verlost van de wet? Ik vrees dat men daar dan toch erg veel moeite mee zal hebben. Men zal het wel zeggen, want het staat gewoon in de Bijbel. Maar op welke grond dan? En aan de andere kant, op welke grond zeggen we dan dat het nieuwe verbond is aangebroken? En als Jezus niet dezelfde is als Jehovah, ja, dan leven we nog gewoon onder het oude verbond. En dan kunnen al die apostelen wel zeggen dat het nieuwe is aangebroken, maar dat bestaat gewoon niet. Omdat dat in strijd is met de schrift. Heb je dat nog? Nou, daarna kwamen we eigenlijk pas bij de vragen waar ik in het begin van de avond op doelde. Als Jezus dezelfde is als Jehovah en Jehovah is God en Jezus stierf, dan stierf dus God, maar dat kan toch niet? Als God kan sterven, kan hij nooit God zijn. Dan zeg ik, nou, dan moet je voorzichtig worden. Moet je toch, natuurlijk. Maar dit is in hoge mate al filosofie natuurlijk, in plaats van theologie of bijbelstudie. Dus je moet voorzichtig worden. Begrijp me goed, er is niks mee mis met de vragen stellen. Maar zolang je de antwoorden niet hebt, moet je dus ook niet geen beslissingen nemen, zal ik maar zeggen. Zo, hè? En dan is het altijd goed om vragen te stellen. Altijd. Ik moet u zeggen, ik zeg het met opzet, omdat velen dat niet in de gaten hebben. Mijn meningen over de Bijbel, die ik vandaag heb, zijn niet de meningen die ik had 20 jaar geleden op dezelfde gronden. Dat is namelijk niet zo. Ik weet niet eens meer wat ik 20 jaar geleden geloofde. Ik denk toch achteraf zo'n beetje toch wel hetzelfde als wat ik nu geloof. Ik denk niet dat er veel gewijzigd is. Alleen ik weet het niet. Anderen vertellen mij dat. Want er zijn echt bandjes van 20 jaar geleden. En dan zeggen ze tegen mij, dat zei je toen ook al. En dan ben ik stom verbaasd. Dan denk ik, zei ik het toen ook al. Wat ik u probeer te zeggen namelijk, is gewoon dat mijn mening van vandaag is vandaag gevormd. Er vormt zich elke keer opnieuw. Iedere keer dat ik een schriftgedeelte onder ogen krijg, dan lees ik het opnieuw. En wat betekent het? En is dat wel zo? En als ik denk van, ja, ik heb altijd zus en zo gezegd, of dat was het, oh ja, dat was het, dan zit ik al niet goed. Dan denk ik, ja, maar hoe was het ook weer? Op grond waarvan? Enzovoort. Vormt zich elke keer overnieuw. En ik heb dikwijls het idee dat ik bepaalde dingen pas de laatste jaren zeg of zo, weet u wel. Of pas de laatste jaren zie. Totdat iemand me zegt, nee, ik heb een bandje van toen en toen. En dan zeg ik precies hetzelfde, woordelijk hetzelfde. Nou. En geloof me niet dat ik het van aantekeningen heb. Mijn aantekeningen zijn alleen schriftverwijzingen. Of alternatieve vertalingen, die gebruik ik alleen voor de zenuwen. En als werkbriefjes, maar niet nooit om te spreken. Dus bedoel maar, het vormt zich elke dag. En zo hoort het ook. Het blijft levend woord van God. Zo is het nou eenmaal. Het is niet gebaseerd op die heeft gezegd, dus dat moet ik geloven. Of je zegt, het is niet iets van kerkelijke traditie, nog enige andere traditie. Ook niet een traditionele Bijbelverklaring. Het is gewoon, wat zegt de Bijbel en wat betekent het eigenlijk? En ik denk, als ik dan al die jaren toch steeds tot dezelfde conclusie kom, tegen mijn eigen idee in, want ik heb het idee dat het niet zo is, dan denk ik, nou, dan zit het wel goed. Dat meen ik dan. Voor mezelf zeg ik dat dan. Niet ter verdediging van mezelf, maar gewoon, dan zal het wel zo wezen. Meer is het niet. Maar het is niet traditie. Het is altijd dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En het gebeurt heus wel dat ik u een verhaal voorhoud dat ik voorheen niet gezegd heb. En soms denk ik, heb ik dat de vorige keer, toen ik dit gedeelte besprak, eigenlijk ook gezegd. Zag ik het toen ook zo? Daar weet ik niks meer van. Mensen vragen me wel, bespreek je dat of dat onderwerp misschien op dat bandje? Ik weet er echt absoluut niks van. Ik weet niet wat ik vroeger gezegd heb. Dat is ook niet van belang. Het gaat erom, vandaag het levende woord gehad. Zo moet het zijn. Dagelijks onderzoekende of deze dingen al zo zijn. Mijn mening vormt zich alle dagen opnieuw. Alleen het blijkt toch over het algemeen dat steeds hetzelfde eruit komt. En ik beschouw dat als een compliment. Laatst schreef iemand, niet aan mij, want dat doen ze nooit. Zulke dingen schrijven ze altijd aan anderen of op internet. Dat is een vuilnisbak, zeg. Jongen. Maar goed. Maar dan schrijven ze, ja, dan wordt er iets gezegd tegen mijn mening in dan. En dat wordt erbij geschreven, maar op mijn naam zal zijn mening toch niet, wel niet veranderen. Want ik heb hem een paar jaar gevolgd en voor zover ik hem ken, doet hij dat niet. Verandert hij zijn mening niet. En dan denk ik, wat een onzin. Ik vorm mijn mening elke dag overnieuw. Is het gewoon het woord gods, levend woord gods, enzovoorts. Als iemand het beter weet, vraag ik het, zeg het dan. Als je wat over het hoofd ziet, zeg het dan alsjeblieft, enzovoorts. Zo zouden we met de schrift omgaan. En als het nog steeds hetzelfde uitkomt, denk ik, nou, is toch niet verkeerd eigenlijk. Min ik, ja. Nou goed. Ik hoop maar dat u hetzelfde verschijnsel ook kent. Maar ik hoop nou wel dat duidelijk is. En als hier staat, zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, dat u weet wat het betekent. Want dood des Heren in de Bijbel betekent einde van het oude verbond en het openen van het testament. En dus het begin van het nieuwe verbond. Dat kan alleen als je weet dat de Heer Jezus dezelfde is als Jehovah. Maar dat, ja, dat is zo'n duidelijk bijbels gegeven. Daar begin ik niet eens meer aan om te proberen dat aan te tonen. Dat is nergens voor nodig. Dat lees je namelijk bijna op elke bladzijde in het Nieuwe Testament. Dat zo is. Daar hebben we niet tenminste moeite mee. En daar gaat het om. Maar de vraag, kan God sterven? Ja, dan moet je zeggen, nou, misschien zou het kunnen, maar het wordt nergens zo geformuleerd. En dat het niet zo geformuleerd wordt, dat lijkt me ook een goede grond te hebben. Wij zouden het ook niet zo zeggen. En ik zou, misschien dat ik het in het verleden gezegd heb, maar dat weet ik niet meer. Weet ik niet. Maar ik zal het nu in ieder geval niet zo zeggen. Wat ik nu zeg, is Hebreeën 2, dan laat ik de Bijbel spreken. Hebreeën 2 zegt dat, nou er staat ook niet de term God, maar bij wijze van spreken, hij werd voor korte tijd onder de engelen gesteld en dus vernederd. Als ik Filippenzen 2 ernaast leg, en naast Hebreeën ligt altijd Filippenzen, maar vooruit. Als ik Filippenzen ernaast leg, dan staat daar dat hij goden gelijk was en hij werd de mensen gelijk. Dat hij in de gestaltenis Gods was en hij werd de gestalte van een dienstknecht. In Hebreeën zegt dan weer, hij werd voor korte tijd onder de engelen gesteld, dan staat daar dus, hij werd mens. God werd mens. En daarna zeggen, vragen wij, was die mens dan God? En het antwoord is, hij was God. Maar zolang hij op aarde was als mens, was hij niet God, maar was hij mens. Want dat staat er, hij werd mens. En zelfs de mensen gelijk. En dat betekent niet, hij leek erop. Bovendien was een onzin, want rond kerst hebben wij het over de incarnatie, de vleeswording van Christus. Dat heb je toch, hè? Zijn incarnatie. Hij werd dus mens. In gelijkheid, bijbelse term, verzin ik niet, bijbelse term, in gelijkheid des zondigen vleeses. Zelfs zondig staat er bij tussen. Dat klopt niet al. Hij werd mens. En Hebreeën 2 zegt, hij werd mens. En het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, dat ben ik echt niet vergeten. Ja, daar heb ik nog jaren les uit moeten geven, dus vooruit. Het handboek van de Brandpunt Bijbelschool stelde de vraag: waarom werd Christus mens? Systematisch. Waarom werd hij mens? En het antwoord was: om te kunnen sterven, Hebreeën 2, om ons een voorbeeld na te laten. Ook Hebreeën eigenlijk, maar meer in het bijzonder 2 Peters, geloof ik. 1 Peters, enzovoorts. En bovendien ook om hoge priester te kunnen worden. Ja, dat zijn volstrekt bijbelse dingen. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Wie stierf er dus? Niet God, de mens. Dat is de bijbelse manier om het te zeggen. Maar vergis u niet, die mens die stierf was toch degene die ooit aan Abraham verscheen, oude verbond in werking stelde, testament maakte, dat wil zeggen de belofte deed met betrekking tot het nieuwe verbond enzovoorts. De gedachte is namelijk dat God zich ontledigde, zo je wil, ik kan het ook anders zeggen, dat hij die de gestalte Gods was, dat wil zeggen dat de gestalte God zich ontledigde, zijn godheid aflegde ten einde te kunnen sterven, want per definitie, hoewel het nogal filosofisch is, maar per definitie, God kan niet sterven. En daarom werd hij mens, om te kunnen sterven. En wij doen de schrift onrecht door het te kort te formuleren, te zeggen, God stierf. In zichzelf, los van enige context, is dat een belachelijke uitspraak natuurlijk. Echt bespottelijk. Maar het punt is gewoon, God werd mens en de mens stierf. En dat betekent dus eigenlijk dat zijn menswording in elk geval een fase was op weg naar zijn dood. En niet eens de eerste. Want de eerste, dat heb ik laatst in Wezep uitgelegd op zondag natuurlijk. De eerste was toen hij deze wereld maakte. En daarmee heerlijkheid opgaf. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij je had. Niet eer ik mens werd, maar hoewel het heel begrijpelijk zou geweest zijn in die context van Johannes 17. Omdat daar was hij aan het eind van de dagen zijns vlees. Maar hij zei, geef mij die heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld, deze dus, was. Met andere woorden, hij gaf al heerlijkheid op door deze wereld te maken. Het was in zichzelf tot oneer van God. Hij verloor al heerlijkheid enzovoort. Hij handelde tot op zekere hoogte, zo smal, in strijd met zijn goddelijkheid, zijn godheid. Dat zou het niet zijn als het verhaal goed zou aflopen. En het liep goed af. Daar gaat het maar om. Maar hij gaf heerlijkheid op. Vandaar, en onder de naam Jehovah, vandaar dat men zegt, Jehovah is de verbondsgod. Jehovah is die God, het is er maar één natuurlijk, maar is God in zijn relatie tot deze wereld, in zijn bemoeienis met deze wereld, in zijn bemoeienis met een zondige wereld, en dat is niet eervol. Maar daarna gaat het verhaal nog verder. Niet alleen bemoeide hij zich met deze wereld, had hij daar de hand in, hij werd zelfs deel van deze wereld. En hij werd zelfs van schepper schepping. Nou ja, later wordt hij genoemd als eersteling zijnde schepselen. Dus dan is hij een schepsel. En dat dan hele kerkgenootschappen over mij heen vallen als ik het zeg, dat begrijp ik nooit, want het staat gewoon in de Bijbel. En niet door een uitleg, maar gewoon zwart op wit. Eersteling zijnde schepsel, bovendien eersteling van de nieuwe schepper is sowieso hetzelfde. Schepping dus. De schepper werd schepsel. En daar gaat het maar om. Die weg van vernedering, die wordt uitdrukkelijk in de schrift beschreven. God die eigenlijk zich al vernedert als hij zich bekend maakt onder de naam Jehovah. En daardoor zijn naam bekend maakt aan de mens. Opdat die mens hem zou aanroepen. Een zondige mens wel te verstaan. Heb je dat? Geef zijn telefoonnummer aan ons. Bij wijze van spreken. Dat is het verhaal. Dat is niet tot zijn eer. Integendeel. Maar goed. Maar wat er verder gebeurde is dat hij bovendien een verbintenis aanging. In het huwelijk trad met Israël enzovoort. Was dat geen ongelijk juk is, weet ik het niet meer. Maar hij ging het zelf aan enzovoort. En voor zover de man verantwoordelijk is voor zijn vrouw, droeg hij dus ook inderdaad de verantwoordelijkheid enzovoort. Dan stuurde er ook weg trouwens. Maar dat hoort daar ook bij trouwens. Hoor. Maar hij droeg die verantwoordelijkheid enzovoort. En zelfs voor de hele wereld. En uiteindelijk stierf hij. En daarna werd hij ook uitermate verhoogd. Dus als je zegt, God stierf, is dat niet onjuist. Ook niet onbijbels. Maar fundamenteel verkeerd geformuleerd. En daar zit het probleem. Men zou het dus ook zo niet zeggen, want zo zit het ook niet. Dus men doet het verhaal daarmee trouwens ook onrecht. En in zichzelf is het volstrekt onmogelijk. En als we dus de term gebruiken, dan geven we anderen weer een handvat om het belachelijk te maken. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Hij werd mens, legde zijn godheid af en toen kon hij sterven. En daartoe dus ook werd hij mens. Om te kunnen sterven, maar mede om daardoor dus het oude verbond, zijn oude verbond te beëindigen. En bovendien in zijn eigen testament in werking te stellen. Dat is het verhaal. En daarom moest hij mens worden. En als we dat doorzien, dan is dat waarschijnlijk uitsluitend omdat het Nieuwe Testament dat zegt. Maar als je dat doorziet en het Oude Testament leest, weet je dus van tevoren dat als de Heer deze wereld maakt in 7 dagen van Genesis 1, dan betekent het dat hij moet sterven. Als hij de wet sluit, belofte doet aan Abraham, betekent het dat hij moet sterven. En als hij het oude verbond der wet sluit via Mozes met Israël, betekent het ook dat hij moet sterven. Hebben we die nog? Hij stelt zich daarmee, punt 1, via het maken van deze wereld, verantwoordelijk voor deze zondige wereld. Die zou er namelijk niet zijn als hij het niet gemaakt had. Geformeerd uit die oude wereld, dus die restitutie leer, weet je. Dus oneer, verloor zijn heerlijkheid, enzovoorts. Stelde zich daarmee verantwoordelijk voor de zonde van de mens in het algemeen, enzovoorts. Daarna beloofde hij een testament, want zo wordt het in ieder geval achteraf uitgelegd. Dat heeft alleen zin als hij zou sterven, dus dat zat er dan in. En daarna sloot hij een huwelijk via Mozes en Israël, enzovoorts, waarvan ze verlost zouden moeten worden, dus hij zou sterven, dus 3 keer. En ik geef meteen toe dat je dat niet uit het Oude Testament kunt halen. Dat denk ik niet. Misschien ook wel, maar dat kunnen wij nu niet meer nagaan. Maar het Nieuwe Testament is er duidelijk genoeg over. De Messias. De Heer Jezus is niemand anders dan Jehovah. En het mooiste argument, het kortste, maar los van het hele onderwerp, is natuurlijk altijd: hem is een naam gegeven boven alle namen. En er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. En via Jesaja liet de Heer weten, er is maar 1 naam en dat is die van Jehovah. En als het dan toch de Heer Jezus is. Toch? Want in Handelingen 3 is het... 4, 3. Handelingen 3 is het Jezus. Er is geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Ik hoor het hem nog zeggen. Achter elkaar. Prachtig. Ik was erbij toen. Ja, goed.
Ik moet vanuit de conclusie trekken dat alhoewel de Heer zijn God het aflegde. Dus toen hij op aarde was, mens was.
Ja.
Dat hij zijn Godheid al afgelegd heeft, maar in wezen dezelfde persoon was.
Ja, het woord persoon moet je niet gebruiken dan.
Dezelfde wezen.
Ja. Ja. Ja, het is moeilijk te formuleren, maar hoe je dat nou zegt. Ik ken er wel voorbeelden van, maar ze zijn zo technisch en zo banaal. Dus ik doe dat liever niet. Want dan word ik weer, dan krijg ik door, hij kan een technische beschrijving geven van de Godheid, of verbeeldt hij zich wel. Dat is ook niet zo, maar je wil wel eens een duidelijk voorbeeld geven. Maar het idee is gewoon dat hij zijn Godheid als zodanig aflegde, en dus hij was geledigd. Men had dus slechts van doen daarna met, daarvoor eigenlijk al. Met als het ware een deel van de Godheid, maar dat is net zo goed God. Dat in elk geval. Maar hij legde het af. Het betekent gewoon, als ik het concreet zeg, het betekent, ik zal het zo netjes mogelijk en zo min technisch mogelijk zeggen. In de praktijk betekent het gewoon dat heel zijn geheugen, herinnering, zijn goddelijke geestelijke vermogens legde hij af. Dat wil zeggen, werden van hem weggenomen. Hij was een tijdelijk gehandicapt. Dat kun je rustig zeggen dat dat een handicap heet. Hij wist ook niet meer van vroeger. Hij werd geboren op aarde, ik zeg altijd, net zo onwetend als jij en ik. in een wiegje gelegd en dan moest alles nog van voren af aan beginnen. En zo als mens. Natuurlijk was er iets bijzonders aan hem, want hij had geen menselijke natuurlijke vader, verwekker. Dus er moet iets bijzonders geweest zijn, maar dat wordt niet bij stilgestaan verder. In de Bijbel ook niet, dus ik doe het ook niet. Er was gewoon mens, moest gevuld worden, moest onderwezen worden, moest toenemen in kennis. Lees het maar, naast dat allemaal in de Bijbel. Dat had hij niet, dus het moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. Want voor zover hij kennis, herinnering, bewustzijn, hetzelfde hoor. Maar bewustzijn had van zijn godheid, was dat weg. Zeg maar, het was amnesie. Geheugenverlies, dat is allemaal weg. En vermogenverlies bovendien, dat is allemaal weg. En begon hier op aarde overnieuw als mens. En het punt is, want dat is de crux, het kruis, van het verhaal. Hij stierf uiteindelijk inderdaad. En u weet al die wonderen en tekenen die hij deed, of dingen die je wist maar niet kon weten. Er waren profeten genoeg geweest die precies hetzelfde konden en deden. Dus dat bewijst niet zijn godheid. Integendeel, dat bewijst dat hij een profeet was. De conclusie van Nicodemus was dus erg goed. Niemand kan deze tekenen doen, zal God niet met hem is. Hij zei niet, niemand kan deze tekenen doen als hij geen God is. He? Nou goed, maar het punt is dat daarna, na zijn dood, stond hij op. En had hij zijn geheugen en goddelijke vermogens terug en zijn goddelijke bewustzijn. Let wel, dat werd geplaatst alsnog in de mens Jezus Christus. Heb je dat? En sindsdien is die mens God. Die mens was daarvoor geen God. Die mens werd namelijk geboren in Bethlehem enzovoort. Daar is het begin van die mens. En precies, en dan moest hij in onderwezen worden. In de tempel zich laten onderwijzen. Psalm 27 is daar inderdaad, is inderdaad gelegd in de eerste plaats in de mond van de Heer Jezus. Om van Psalm 119 nu maar even te zwijgen, want dan ben ik volgende week hier nog bezig. De gedachte is gewoon dat dat goddelijke bewustzijn, geheugen en wat er maar wezen mag, werd in deze mens geplaatst ter gelegenheid van zijn opstanding. Of zo je wilt, daardoor stond hij op. En daar heb je het samengaan van mens en God. En daar kreeg hij dus ook zijn titel terug, zijn naam terug, of hoe dat heet, de naam Jehovah terug. En dus kun je nu zeggen dat Jehovah is degene die ooit de wet gaf. De tegenwoordige Jehovah is degene die de wet gaf. Dezelfde die via Jeremia, maar eigenlijk via Abraham, het nieuwe verbond aankondigde. Maar hij is ook degene die 2000 jaar geleden inmiddels leed en stierf op Golgotha. Het was niet een ander. Heb je dat? Zodat nu, na zijn opstanding, gezegd wordt, en nooit daarvoor, in de Bijbel, na zijn opstanding wordt gezegd van Jezus Christus, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Dat was hij voor zijn opstanding niet. En dat dit afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dat was hij voor zijn opstanding niet, want er staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Dat is toch ook aardig. He? Staat er toch gewoon? Kortom, in hem woont al de volheid der godheid, Colossense. Nou, dat was niet toen hij op aarde woonde. Toch? Of hij is het beeld Gods. Nee, op aarde niet. Hij leek hooguit op zijn moeder misschien, maar was niet het beeld Gods. Toch? En die uitdrukkingen staan in de Bijbel, dat hij dat is, maar niet dat hij dat was.